is zaterdag. Het is high noon geweest. En dat betekent dat Op de Klippen op jouw radio te vinden is. We zijn nog een beetje aan het piemelen met de mix hier. Want door de Formule 1 hier in Trocadero, waar allemaal mensen zitten te kijken en te luisteren naar al dat geraas, zijn we even uitgeweken naar de studio achterin. Daar is het wat rustiger. En we hebben ook David Rietveld hebben we erbij getrokken op het laatste moment. Want ja, die liep hier toch rond. En,
hartstikke goed.
Ik kwam even naar Verstappen kijken. Maar...
Sleurden wij jou de studio in.
Die heeft toch gewonnen. Dus,
ja, die wint toch. Dus ja,
dat is makkelijk. Dat is weer zo'n saaie. Volgens mij loopt hij alweer 30 seconden voor of zo.
Ja.
Dus, ongelooflijk.
Dat ga je toch niet voor je lol naar zitten kijken, joh.
Jawel. Maar...
Jawel. Zeker bij Trocadero.
Jullie zijn allebei racefanaten. Ik heb er helemaal niks mee.
Nee, ik ben geen racefanaat hoor. Nee, absoluut niet. Nee, maar ik vind Max Verstappen vind ik wel heel erg knap wat hij doet.
Ja. Je wilt als Nederlanders winnen, dan opeens winnen.
Ja, dat gevoel, dat nationale gevoel, ja.
Ja. Nee, ik
herken ik wel.
Ja, wat ik knap vind is van dat ze... laten we het straks over hebben.
Laten we het er straks over hebben. Nu in ieder geval kunnen we aankondigen dat we het over een heleboel nieuws gaan hebben. En we gaan wel een leuk programma maken. Mega FM.
Zaterdag tussen 12 en 2. Live met Michiel en Martijn.
Wat een feest!
Dit is Op de Klippen. Mega 101.1.
Oh, wat fijn is dit, zeg. Dit is natuurlijk, dat weet iedereen, Peter Gabriel met Sledgehammer. Maar misschien is
het... Begin was wel even... Ja, ik dacht van, huh?
Introotje is anders. Dit is de eigenlijke extended version. Die is alleen in Amerika op 12 inch uitgebracht.
En jij hebt hem natuurlijk.
En natuurlijk, natuurlijk.
Maar heb jij de officiële LP?
Ik heb de LP, ik heb de 12 inch, ik heb de Europese 12 inch. Die remix is ook verschrikkelijk goed. Die is van John Potoker, die beukt echt, die komt heel zwaar binnen. En deze is gewoon leuk, omdat je gewoon een beetje hoort hoe ze het begin een beetje met gitaartjes een beetje aan het piemelen zijn. En dan opeens komt dat nummer erin.
Het lijkt het begin als een soort jam sessie.
Ja, precies. Nou, zo klinkt het dan inderdaad, alsof het een jam sessie is. Ik geloof ook best wel dat dit nummer uit een jam sessie voortgekomen is.
Zo, ja, ik heb als Peter Gabriel begrepen dat heel veel van zijn nummers uit gaan improviseren zijn gekomen. Dus dit waarschijnlijk ook.
Ja, het creatieve proces. Het brainstorm, de brainstorm sessie van de gitaar, zo gezegd.
Maar ja, dan heb je de beste muzikant van de wereld weer daar allemaal in die studio in Bath.
Yes. Hij weet wel de mensen om zich heen te kiezen.
Er zit een bron in die studio, hè? Als je daar binnenkomt,
ja,
dan is daar gewoon een poeltje. Het is gewoon een bron in de midden in.
En wat doe je daarmee? Je voeten in afkoelen? Drinken? Of?
Niks, maar het is gewoon super chic. Gewoon de hele studio gebouwd om een bron.
Dat is wel grappig. Bedoel, ik denk dat als je het hebt over creatieve processen, dat omgeving daarin wel een belangrijke rol spelen.
Absoluut.
Tenminste, dat vind ik altijd wel. Ja.
Absoluut.
Als je in een vierkante doos zit.
Ja, nee, absoluut. Ik weet nog dat ik had een klein studiootje in Utrecht. En toen kwam Fluitsma van Tijn bij ons langs. Dat natuurlijk grote helden zijn. Hele grote producers in Nederland. En die hebben ook een eigen studio in Amsterdam. En die kwamen bij ons binnen en die zetten hele grote ogen. Oh, jullie hebben daglicht.
Ja, maar ik heb in een theater gewerkt waar daglicht was. Het Academietheater in Utrecht. En er is een lichtkoepel bovenop en die kan je de verduistering weghalen. En heb je gewoon, als je overdag aan het bouwen bent, heb je gewoon daglicht. Je weet niet prettig. Hoe fijn dat is.
Ja,
dat
is heel prettig.
Ja, veel van die studio's, dat zijn gewoon donkere holen. Ja. Dat zijn doos-in-doos constructies.
Wij zijn gewoon geen vleermuizen, dat kunnen we constateren.
Ik heb toen op de televisie werkte, ochtends om 8 uur moest ik binnenkomen en 's avonds om 6:30 liep ik weer naar buiten toe. En in de winter,
donker,
zag ik dus gewoon geen daglicht.
Nee.
Ben ik echt op een gegeven moment zelf aangewend om tijdens de lunchpauze gewoon een wandeling te maken. Of het nou sneeuwde of regende, maakt niet uit. Even daglicht zien.
Ja, dat snap ik.
Ja, je hebt het gewoon nodig. Daar staat tegenover dat op dit moment eerder nog, wat is een half uurtje geleden, hadden we het over de ellende van daglicht. Want er staat hier een grote beamer hier in Trocadero waar de Formule 1 races op worden getoond. Maar ja,
die heeft wel wat moeite met licht.
Door het daglicht is de beamer...
Nou jongens, er mag geen kritiek op hebben. God is de beste belichter.
Ja.
Wat hij met één lamp weet voor elkaar te krijgen.
Ja. Eén lamp? Weet je al hoeveel van die lampen er hangen in?
Ja, maar er schijnt maar eentje op de aarde. En die maakt een licht waar geen lichtontwerper tegenop kan.
Nee,
dat is waar.
Ja, of het dan God is geweest, weet ik niet. Maar die discussie gaan we niet aan hier.
Nee, ik heb mijn eigen... scheppingsverhaal wat dat betreft. Dat,
Goed zo.
Dan, ja, ik geloof in de Big Bang.
Ja, ik ook. Onder andere.
Ja, ik ook, maar ik heb... Ja, laat maar zitten.
Nee, we gaan het niet doen. Want je hebt ontzettend veel punten weer.
Ontzettend.
Ja, toch?
Ja, we hebben flink wat nieuws te bespreken. We beginnen zo meteen natuurlijk. We hebben mensen van Stinapa uitgenodigd. Die komen zo meteen. Hier zitten Roxanne en...
ik ben benieuwd.
En Judith.
En Judith, die komen inderdaad even praten en vertellen hoe het nou echt zit met die olie.
Ja.
Dus daar zullen we nu even niks over zeggen. Maar ik zie hier Monopoly Zorg. Bon Lab kan een jaar vooruit.
Maar VWS wil nog steeds één laboratorium.
Ja, daar moeten we echt de straat over op, hoor. Dat gaat echt nodig zijn.
Ja, daar ben ik ook bang voor. Wat is aan de hand? Het bizarre is aan de hand dat nu de Eilandsraad heeft besloten om 2,5 miljoen vrij te maken uit de eigen begroting. Om de kosten van Bonlab te kunnen dekken. Het zorgcontract van Bonlab is opgezegd. Dat betekent dat voor een heel groot gedeelte de handelingen die ze verrichten niet meer door de zorgverzekering, door ZJSN, worden vergoed. Dus nu heeft de Eilandsraad besloten van we maken 2,5 miljoen vrij. En in feite neemt dus het eilandsbestuur voor een groot gedeelte dus nu de zorg van Bonaire over van de Rijksoverheid.
Ja, nou de ZJSN vindt dat prachtig. Tuurlijk gaan jullie maar betalen, hoeven wij niet te betalen.
Ja, en dan is er dus een onafhankelijke commissie die door VWS zelf is ingesteld. Die zegt van, jongens, er is ruimte zat voor twee laboratoria. Maak een verdeling van één laboratorium, Bonlab het liefst, voor de eerste lijn zorg. Dat zijn de huisartsen, maar ook voor externe zorg. Ik bedoel, de bedrijven die medische onderzoeken willen doen en dat soort zaken, laat dat allemaal bij Bonlab doen. En reserveer het laboratorium van het ziekenhuis alleen maar voor de tweede lijns. Alleen maar de handelingen die in het ziekenhuis zelf verricht moeten worden.
Ja, maar het ministerie in Nederland is daar dus tegen.
Die zegt van, goed adviezen allemaal van de commissie. Alleen dat van die twee laboratoria, dat gaan we niet overnemen.
Ja, en wat is natuurlijk weer het geval hier?
Mariadal moet weer...
Mariadal wil weer alles naar zich toe trekken.
Het gaat dus zelfs zover dat nu VWS zegt, Bonlab mag blijven bestaan, maar onder de naam van Mariadal.
Ja, dat stinkt. Het spijt me, maar dat stinkt echt. Het is echt helemaal verkeerd.
Hebben ze niet
verkeerd
aangegeven waarom ze dan vinden dat er maar één mag?
Nee.
Terwijl het advies...
Te zuur.
Ja, nou ja, dat lijkt me een...
Nee, is het niet.
Lijkt me een... Ja, als het onderzocht is, dan is dat niet zo. Nee, als er ruimte is voor twee, dan is er ruimte voor
twee. Wordt per handeling betaald. Dus als ze weinig handeling hebben omdat er eigenlijk een overcapaciteit is, dan is dat het probleem van Bonlab en niet van ZJSN.
Ja, dat klopt. Ik bedoel, dat is...
Heel economisch, heel simpel. Heel simpel rekenen. Hetzelfde met de apotheken. De apotheken worden per medicijn die ze verkopen, worden ze betaald. Dus als er te veel apotheken zijn, dan gaan er een aantal apotheken failliet, omdat er te weinig inkomen hebben. Daar heeft ZJSN geen enkel probleem mee. Tenminste, daar zou ze geen probleem mee horen te hebben, want het kost hun geen cent meer.
Nee.
Het enige wat zij zeggen is van ja, maar die andere apotheken kopen te duur in. Ja, daar kan je van zeggen, jongens, je mag niet meer rekenen dan dat.
Juist. En dat is de bescherming van je...
Dat doet elke ziekenkostenverzekering in Nederland, doet dat.
Ja.
Het is ook een hele simpele oplossing. Dus een probleem is er eigenlijk niet.
Nee, het probleem wordt gecreëerd. En het blijft onduidelijk van waarom moet alles. Ambulance, eigen vliegtuigmaatschappij, apotheken... VWS zegt nu letterlijk van één apotheek is meer dan genoeg.
Voor het hele eiland, maar dat is dan niet handig.
Nou, het is helemaal niet handig, want dat is ook één fikje meer dan genoeg.
En niet alleen, maar in Nederland geldt de norm. We schermen constant met Nederlandse normen. Maar in Nederland geldt de norm één apotheek per 9000 inwoners.
Nou, dan hebben we er twee nodig.
Ja.
Eigenlijk drie, maar laten we beginnen met
duidelijk.
Maar
nou, drie, misschien zelfs wel vier, want de toeristen tellen ook mee.
Oh ja, dat is het. Ja. Dat
en je moet ook eventjes niet vergeten dat wij 10 keer zo ziek zijn. Doordat, door de armoede die we hier al die jaren gehad hebben, hebben we veel meer ziektes. Ja, hier,
armoede en genetica. Ja, ja, er zit ook genetische problemen.
Dus zie je wel, hebben wij dat ook. Maar ja, dat moeten we dus Arjan de Wolf laten vertellen dat er genetische problemen zijn hier.
Ik ben geen griffier.
Maar,
dus drie. Maar, en sowieso vind ik het wel handig als er op verschillende punten op het eiland gewoon een apotheek is.
Nou ja, daar zeggen ze van, er komt een tweede apotheek bij hier. Waar KAI Corona is gesloten, want dat is nu een supermarkt geworden. En er komt een nieuwe, maar dat gaat nog een jaar of twee duren voordat dat met bouwvergunningen, met bouwen en inrichten, al dat soort. En er staat in Hato, in het gebouw van Bombida, staat er een apotheek klaar.
Ja.
En die krijgen, die wachten al een jaar op een zorgcontract. En de CEO van serviceapotheek zegt van, we krijgen gewoon een jaar lang vragen. We krijgen gewoon niet eens antwoord.
Ja,
dat krijgen wij ook niet. Want bij Mariadal mag niemand praten. Nee. We krijgen niemand aan de tafel. Er is geen persvoorlichter of iets dergelijks.
En dan vraag je aan, ik bedoel, John van het Hof van Antilliaans Dagblad heeft een aantal vragen aan VWS gestuurd. En ja, goed, je hebt die antwoorden gezien, Michiel. Het is de vrijblijvendheid hetzelfde.
Ja, ze geven geen antwoord.
Op de vraag van waarom krijgt serviceapotheek geen zorgcontract. En dan krijg je alleen maar het antwoord, het proces loopt nog. Ja, een jaar gewoon geen antwoord geven.
Ja, dat kun je jaren volhouden, toch?
Ja, dat gewoon altijd zeggen, het proces loopt nog. En als je dan niks doet aan het proces, ja, dan blijft dat lopende.
En vanuit, want ik snap dat Mariadal niet onder een WOP-verzoek kan. Maar de overheid wel.
Overheid wel.
Dus vanuit VWS zou je kunnen vragen om een WOP-verzoek. Van jongens, hoe zit dat nou?
Ja, als ZJSN is, moet het een WOP-verzoek zijn. Als het VWS is, moet het een WOO-verzoek zijn.
Ja, maar
goed, snap wat ik bedoel.
Maar van ZJSN weten we dat die directeur, meneer Barnard, dokter Barnard, die in Nederland woont en al zijn werk eigenlijk over het algemeen vanuit Nederland doet en af en toe even een snoepreisje doet hierheen naar Colombia. Die meneer Barnard, is bekend dat hij alleen maar mondeling afspraken doet, want hij wil niet dat dingen te wobben zijn. Nou denk ik dat als je als in de functie die hij heeft wilt voorkomen dat er dingen te wobben zijn, dan ben je met vieze zaakjes bezig. Of ben ik nou gek?
Nou, als je die transparantie niet wil, dan kun je vraagteken stellen bij de integriteit van de man. Ja.
Absoluut. Absoluut.
Laat ik zo zeggen, die richting ga je wel opdekken.
En dit is de man die op een gegeven moment, hij mag maar 7 jaar zitten daar. Die na 7 jaar heeft hij een hele grote reorganisatie gedaan.
Namelijk jeugdzorg en gewone zorg bij elkaar gestopt. Dat waren twee afdelingen.
En nu is hij dus directeur van dit nieuwe ding. Dat dus eigenlijk hetzelfde is, maar nu anders heet en iets anders werkt. En kan hij er weer 7 jaar aan vastplakken. Dus het is een meneer die, ik heb ook begrepen dat hij een beetje een old boys network heeft en al zijn vriendjes dingetjes toestuurt. Al die artsen die komen naar Bonaire, die moeten allemaal via een soort van uitzendbureautje. Dat gaat niet direct tussen het Amsterdamse
Medisch Centrum. Sterker nog, er is een commissie die de artsen uitzoekt om hier naartoe te sturen.
Ja, dat zijn snoepreisjes.
En dan moet het ook nog eens een keer die adviseert, nou, laten we die en die arts naar Bonaire toesturen. En dan moet het ook nog eens een keer via een uitzendbureau.
Ja, dat is dus een soort officieel, weet ik wel, ze noemen het natuurlijk geen uitzendbureau, het is geen Randstad, maar die zitten er nog tussen, ja. om het allemaal af te kalven.
Ja,
is dat het goede woord? Kolven?
Af te kalven, ja, dat kan. Ja. Ik bedoel, de verdienen een paar mensen wat extra
aan. Af te romen.
Ja, absoluut. Af te romen.
Af te romen is het.
Maar zo'n uitzendbureau zou natuurlijk een vehikel kunnen zijn om dat op een goede manier te kunnen organiseren. Weet ik niet. Maar ik bedoel, daarmee blijft er ook wat aan de strijkstok hangen, maar... Ja, is het nodig? Precies. Is dat eigenlijk dan de vraag? Is dit nou nodig of kunnen die mensen gewoon...
Nou ja, daar krijg je geen duidelijkheid over. Omdat
en kan er niet gewoon een contractje gemaakt worden met Fondation? Want dat lijkt me het meest handig.
Ja, de meeste artsen komen uit Amsterdam Academisch Centrum. AMC is dat, ja. Academisch Medisch Centrum. En daar moet toch tussen die twee organisaties gewoon toch onderlinge afspraken gemaakt kunnen worden.
Is gewoon, en ja, dan zou ik kunnen zeggen, joh, hij wordt doorbetaald met een extraatje omdat hij... in de warmte moet zitten voor een paar weken. En dan, volgens mij ben je er dan ook. Nou ja, en dan stuur je elkaar gewoon onderling facturen. Klaar.
De artsen die hier komen krijgen gewoon een normale Nederlandse salaris met nog een aantal onkostenvergoedingen. Ja, worden ze hier neergezet.
Ja, en een auto en een huis met zwembad.
En ze kunnen niet langer dan een half jaar blijven. Dat is, klopt inderdaad, dat ze niet langer dan een half jaar kunnen blijven. Nee, het is niet alleen de wet. Maar het is ook, artsen moeten in Nederland zo specialistisch zijn dat ze minstens één keer in het half jaar moeten bijscholen.
Oh,
en op het moment dat ze dus langer dan een half jaar hier zijn, kunnen ze niet bijscholen en kunnen ze niet automatisch weer terug naar een oude plek in het ziekenhuis, omdat ze achterlopen.
Nou zijn dit ook nog voor het groot gedeelte academische artsen.
En specialisten.
Dus het zijn echte specialisten. Het zijn mensen die sowieso al best wel voorlopen op de rest van hun broertjes en zusjes. Maar dus wat dat betreft, in principe is het wel het goede spul.
Ja.
Maar ja, het is natuurlijk wel ook verschrikkelijk. Als je bedenkt dat, dat die gasten dan meestal ergens tussen de 3 en 6 maanden weer weg zijn, dan krijg je weer een nieuw iemand. Dan zou je een gynaecoloog nodig hebben.
Nou ja, een vriendin van mij heeft nogal wat hartkwalen. En die zegt van, iedere keer als ik op controle kom, heb ik weer een andere arts waar ik het hele verhaal weer aan kan uitleggen.
Ja, dan heb je een nieuw gezicht. Plus, dat omdat ze academisch zijn en allemaal helemaal vooraan staan, hebben ze allemaal hun eigen ideeën over wat en hoe. Dus je krijgt ook dat je na 3 maanden de ene gynaecoloog komt de volgende en die zegt, die ander heeft gezegd, dat klopt helemaal niet. Nee, we gaan het nu helemaal zo doen. Dus je behandeling wordt iedere keer ook omgegooid.
Ja, dat is niet handig, lijkt me. Maar... hoe ga je het oplossen? Want langer dan 6 maanden kan dus schijnbaar niet in verband met opleidingen. Wat ga je dan doen? Hier zorgen dat ze de opleidingen wel kunnen krijgen? Want een stukje continuïteit in de zorg, want daar heb je het eigenlijk over. Hè?
Dus je zou fijn zijn. Het mooiste, tenminste, wat ik als leek zeg. Ik bedoel, ik ben geen medisch specialist, geen medisch deskundige. Zou je een soort basisartsen hier moeten hebben die gewoon inderdaad hier blijven. Die gewoon inderdaad voor de basis kunnen zorgen. En dan, dan wel echt de echte specialisten inhuren. Die hier gewoon een tijdje komen. Maar dat je de basisfuncties gewoon met mensen van hier zijn worden ingevuld.
Ja, en dan is de vraag, krijg je die allemaal hier? Wat heb je nodig?
Dan moet je inderdaad mensen hebben die dus vanuit hier komen. Ik bedoel, je gaat dat niet ingevuld krijgen. En dat is ook niet goed, denk ik. Met allemaal mensen vanuit uit Nederland.
Nee. Ja, lastig probleem hoor. Maar de basis is, als ze hierheen komen, dan moeten ze via een uitzendbureau. En dat zou eens even onderzocht moeten worden.
Dat zou zeker onderzocht moeten worden.
Is dat nou nodig?
Follow the money.
Ja
inderdaad.
En waar blijft het dan plakken? Die plakka's.
Nou ja, dat zijn dus de grote vragen die we hebben. We weten dat alle apparatuur van het ziekenhuis, die zijn via...
Nou ja, dit is zo raar dubbel. Aan de ene kant wordt constant
gevraagd. Familie zijn die binnengekomen.
Dit moet verzuinigen, dat moet zuinigen, dat moet zuinigen, dat moet zuinigen. Wordt op alle mogelijke manieren wordt bezuinigd. Tandartsen worden uit de zorg gegooid. Fysiotherapeut wordt uit de zorg gegooid. En hier wordt opeens gezegd van, ja nee, maar dat moet via een uitzendbureau.
Ja, inderdaad. Dat geld wordt op een andere manier uitgegeven. Kijk, bij ons wordt van alles eruit gehaald. Ik hoorde nu dat die diabetes, die moeten prikken. Hè? Die stripjes die ze dan hebben om te meten. Die stripjes die worden niet langer vergoed vanaf volgende maand. Dus daar gaat allemaal een streep doorheen. Ja. Maar ondertussen worden de vliegtuigen... ga eens kijken of ze vliegtuigen kunnen kopen. En weet ik van die allemaal.
Gaat er geld vanuit het ministerie naar een stichting die beheerd wordt door Marie Dal. Die dus een vliegtuigmaatschappij moet oprichten en dan ook nog eentje die elektrisch moet gaan vliegen.
Ja, precies. Nou, daar gaat dat geld heen dat eigenlijk naar ons toe moet. Naar ons, de verzekerden.
Ik denk dat het wel 2 verschillende potten zijn hoor. Waar we nu over
hebben. Het is wel hetzelfde ministerie.
Dat zal, alleen ik kan me niet voorstellen.
Ik zou het kunnen voorstellen als het uit transport bij INW of zo zou komen. En transport en dat ze zeggen van ja jongens, mooi om initiatief te nemen dat om dit elektrisch te doen, daar gaan we betalen. Maar dat dit uit de zorg komt, dat begrijp ik niet.
Maar als het voor een airbalance is, dan is dat weer te begrijpen. Als ze de doelstelling hebben om
iets... Nee, een airbalance zou ik het kunnen begrijpen, sorry dat ik het onderbreek David. Als het gewoon een normaal vliegtuigmaatschappij zou zijn, dan zou ik het nog kunnen begrijpen. Maar dan ook nog gaan experimenteren met elektrisch vliegen. Waar eigenlijk nu iedereen al weet van dat het binnen 5 jaar niet gaat gebeuren.
Ja, maar je mag toch blijven... Ik vind dat je best mag blijven dromen.
Maar van belastinggeld?
Of dat dan de juiste weg is, dat laat ik even in het midden. Maar ik vind dat je als bedrijf moet je altijd een doelstelling hebben voor
Maar het is geen bedrijf. Mariadal is geen bedrijf.
Nee, ja, het is een overheidsclub.
Een zorginstelling. Ja.
Kijk, of dat hun rol is, ja, dat weet ik niet. Ik vind het in ieder geval een mooi. Maar dat komt dat mij aanspreekt. En ik,
ja, natuurlijk spreekt je aan. En ik ben het met je eens. Tuurlijk, je mag prima blijven dromen. Maar dit gaat over de hoofden van de verzekerden.
Als jij het zou gaan doen als onafhankelijk ondernemer, zou ik zeggen, joh, ga je gang. Mijn zegen heb je.
Maar let op, hè, want daar zit wel een mooie discussie. Als ik als ondernemer dat nu zou doen, zou dat nooit een kans van slagen hebben. Daarvoor heb je namelijk een overheid nodig die dat ondersteunt. Want het is een dusdanig innovatie. Dat kun je niet doen zonder steun vanuit een overheid.
Er zijn miljarden potten met innovatiegeld.
Ja, en de vraag is wie... Kijk, als je als ondernemer dat doet en je kunt aan die potten komen... Ja, dan is dat natuurlijk hartstikke mooi. Alleen... Ja, ik denk dat hun ingangen misschien wat beter zijn dan de gemiddelde ondernemer. Ja, ja. Dus
is dat dan niet concurrentievervalsing?
Niet als dat uiteindelijk leidt tot een innovatie die goed is voor het eiland, vind ik. Wat je ziet met dit soort trajecten volgens mij is dat het altijd over het algemeen begint met iemand vanuit een overheid die dat ondersteunt, stimuleert. Daarmee heb je wel een soort van concurrentievervalsing, want op het moment dat een overheid ondersteunt... Dan heb je concurrentievervalsing. Want de anderen krijgen dat namelijk niet. Maar als het een ontwikkeling is die innovatie is... dan zeg je, ja, daar moet je op blijven investeren.
Maar goed, dat is dus precies wat hier gebeurt. Ja. Want als we even teruggaan naar die botica's. We hebben één botica. En daar moeten we het doen. Er staat een tweede stad klaar. Die ene die we hebben, die heeft de boel niet helemaal op orde. Ik krijg nu ook weer, ik had weer medicijnen nodig. En dan krijg je, of je krijgt een papiertje van... ja, kom over 2 weken maar terug, hier heb je 1 stripje. Of wat
heb
mij
dan
nu gebeurd is...
van de blauwe pil?
Van ik heb 850 milligram nodig. En ja, sorry, hebben we niet ingekocht. Hier hebben we 1000 voor je. Dus dat je een hele verkeerde hoeveelheid medicijnen binnen gaat krijgen. Dat is wat er nu gebeurt. En er staat gewoon... En ze zeggen van ja, we hebben te weinig mensen. En er staat gewoon 2 kilometer verderop... staat iets gewoon helemaal klaar te wachten
om
dat te doen. Die hebben wel de mensen. En die hebben ook de medicijnen. Die voldoen aan alle dingen waaraan ze moeten voldoen.
En ze krijgen die vergunning niet.
En die krijgen het gewoon niet. Of die krijgen simpelweg geen zorgcontract.
Maar
mooi moment om...
juist.
Ik begin me weer kwaad te maken.
Daarom zeg ik een mooi moment om...
Laat ook niet uit mijn woorden. Ik ga gewoon... Weet je, Rag & Bone Man heeft een nieuwe plaat gemaakt. Samen met Calvin Harris. En die klinkt ongeveer zo. Patience feels like I've been waiting for a life. Ik vind het een beetje een Niemendalletje. Maar dit is de nieuwe single van Rag & Bone Man samen met Calvin Harris. En kijk, hoe heet hij? Hij heet Lovers in a Past Life.
Wat bedoel je met een niemandalletje?
Een behang.
Een behangetje.
Het komt voorbij, maar niet...
Stelt niet veel voor.
Het is niet dat je je oren spitst en denkt van... Wauw, dit wordt een evergreen. Deze plaat gaan we over 10 jaar nog steeds draaien.
Dit is gewoon... een behangetje op de achtergrond.
Ja, ik vind het een behangetje.
Het kan ook wat anders betekenen. Als een vriend van mij iets voor zijn vrouw kocht... wat een beetje spannend. Want
een niemendalletje?
Ik ga even een niemendalletje kopen.
Ja, maar dat heeft weer te maken...
met gaten, hoor ik al.
Met dat het gewoon niet zo heel veel is. Ja. Dat het qua maat niet zoveel voorstelt. Of zo. Ja, tenzij het een hele dikke vrouw is... dan qua maat is het natuurlijk wel heel veel. Dat zou kunnen. Over dikke vrouwen gesproken.
Nou.
Nee hoor, dat is natuurlijk flauwekul. Maar zojuist aangeschoven hier zijn...
Je mag hem slaan, hè? Dat is
ik ben er bijna toe in staat.
Ja, ze zit
en anders doe ik het wel.
heel gevaarlijk dichtbij me.
Dit zit dicht tegen grensoverschrijdend gedrag aan.
Nou, ja. Ik laat het aan jullie over om een mening over te vormen.
Ja, nee, ik laat duidelijk zijn... Dit was net, die kon net niet.
Ja, nee, maar daar sta ik bekend om.
Dat wil niet zeggen dat het goed is.
Dus dan kan het. Mensen verwachten van mij foute grappen.
Je hebt die mensen bedoeld, dan vallen ze 5 kilo af en dan hebben ze gelijk spatjes. Dat,
ja, echt ongelooflijk.
Spatjes?
Ja, spatjes.
Spatjes. Op z'n Utrechtse, spatjes.
Spatjes in mijn ogen.
Hé, spatjes, jochie. Goh, dan de douche, dan word je ook naad.
Maar mag ik nu eindelijk eens een keer vertellen wie er naast me zit, hè? Dat zijn Judith en Roxanne van Stinapa. Want het grote nieuws natuurlijk afgelopen week was olie. Heel veel olie. Olie vooral aan de Oostkust.
Bonaire was, slechte nieuws bedoel je?
Bonaire was in de olie.
Bonaire was enorm in de olie. Ik was, wat was dat, maandag of zo? Maandag was ik bij Stinapa, of niet bij Stinapa, sorry, op Sorbonne. En daar zag ik al die olie binnenkomen. En daar stond Judith ook, was druk bezig. De havenmeester was er ook bij. Die stond te praten met de ondernemers al daar. We zijn een paar dagen verder.
En nu?
Wat is de situatie nu? Hoe staat het er nu voor?
Ja, we hebben de afgelopen dagen zijn we heel erg druk bezig geweest natuurlijk met het opruimen van de olie. Wat we zien is dat we hebben te maken gekregen met aanlandingen van olie. Maar als je kijkt natuurlijk naar de hoeveelheden die zijn binnengestroomd, dan zijn we ook nog wel echt aan een ramp ontsnapt. We spreken over een, als je het gaat hebben over lak, over een 3 tot 4 kuub olie, hè, waar we dan mee te maken hebben gehad. Kan je nagaan.
Dat al zoveel ellende voor staat.
Juist. En eigenlijk valt het dan ook nog heel erg mee. Want als je nagaat hoe groot die plassen zijn die voorbij zijn gedreven aan het eiland, dan hebben we echt geluk gehad. Want dat was ook eigenlijk de hele week de grootste zorg van, blijft het bij dit? Of gaan we nog meer krijgen? En als we meer gaan krijgen, hoe gaan we dan ook om met het feit dat die olie juist niet meer op het water dreef, maar net onder het water, waardoor het en heel slecht zichtbaar was, en ook eigenlijk wat we zagen ook onder die olieboems heel snel begon door te drijven. Dus we moesten elke keer ook heel snel te plekken zijn om de olie eruit te halen. Want ja, ik had op een gegeven moment dat ik stond bij Punta di Cabas en ik kijk en ik denk, nou, er ligt een plas olie. En we komen terug en die olie is weg. Gewoon echt iets van 1-2 uur later. En dat is dus omdat het echt onder het waterkolom al was gezakt, vanwege ook de oudheid ervan.
Het zinkt en dan gaat het door. Waar komt deze olie nou vandaan?
Deze olie komt er is een boot vergaan bij Trinidad en Tobago. Die boot die lekte olie. En eigenlijk heeft dat 10 dagen gedaan voordat mensen pas iets konden doen aan het lekken van die olie. Het is niet zo dat die boot op dit moment helemaal geen olie meer lekt. Maar het is wel zo dat het merendeel van de olie ondertussen eruit is. En de mate van lekkage een stuk minder is geworden. Dus de zorgen omtrent olie zijn dan ook nog niet voorbij. Want ja, als dat lekken dan begint, dan gaat het olie komt in de zee. En dat gaat dan eigenlijk alle kanten opdrijven. En uiteindelijk komt dat dus ook bij Bonaire terecht. Curaçao en Aruba hebben tot op heden gewoon echt geluk gehad dat zij er dan niet mee te maken hebben gekregen. En wij dus wel.
Met 700 kilometer verderop is het.
Ja.
En, ik hoorde 840, maar goed, nog verder weg. Dus.
Ja, nogmaals, als jullie het zeggen, dan geloof ik jullie helemaal. Want ik zou het niet durven zeggen.
Ik heb afstand Tobago Bonaire heb ik gewoon eventjes opgezocht op internet. Daar staat 840 per kilometer.
Ik had er geen tijd voor me te doen.
Honderden kilometers in elk geval. En dat het dan uit één, om dat een bootje te noemen is misschien een beetje overdreven. Dus natuurlijk wel een tanker.
Er zaten 30.000 vaten in.
Ja, dus... Ja.
Dat is dus een behoorlijke boot.
Ja.
Ik heb even op... er zijn van die websites die hebben dan helemaal uitgezocht wat het ding allemaal gevaren heeft. Het is dus een boot die ooit is voor een Amerikaanse maatschappij heeft gevaren en daarna is verkocht. En die heeft een tijd stilgelegen ergens in de haven op het zand. Toen heeft een partij hem gekocht en die is er, want ding voer eigenlijk alleen, of dreef alleen nog maar. Dus die is hem gaan slepen en dat slepen. Dus eigenlijk onder een vlag waarvan je denkt van ja, daar gelden de regels dan niet zoveel voor. Dus het is gewoon een oude rotboot geweest die ze in hebben gezet om nog wat centjes extra te verdienen. Dus het is echt, die mensen die dat soort trucken doen, die moeten ze echt kiel halen onder hun eigen boot door en door de olie heen trekken.
Ik heb ook gehoord dat er rondom die boot pakketten met cocaïne zijn gevonden.
Ook nog.
En dat zou wat het mysterieuze is dat niemand weet van wie die boot is.
Klopt, maar er wordt natuurlijk wel heel hard gezocht, ook door allerlei mensen, om te achterhalen van wie die boot wel is.
Want die is aansprakelijk voor de schade.
Ja, maar dat klopt. Dus inderdaad, het is belangrijk om te weten wie de eigenaar is van zo'n boot.
Want dat is gebruikelijk, hè? Dat de eigenaar van de boot, die gekapseisd is, gaat lekken, dat soort zaken, dat daar alle schade op verhaald wordt.
En daarnaast zijn inderdaad...
Niet dat die dat kan betalen, maar goed.
Nee. Maar ja, hij hoort er verzekerd voor te zijn.
Ja, maar daarnaast heb je dan ook nog potten. Dus er zijn ook nog bepaalde, potten aanwezig... Waar eilanden of landen aan bijdragen. Als je dan te maken hebt met de gevolgen van zo'n situatie... en de eigenaar wordt niet gevonden... dat je toch nog iets van geld kan krijgen voor de clean-up... en voor alle dingen waar je mee te maken krijgt... nadat zo'n olieaanlanding is geweest. Ja.
Ik heb een naam gelezen hoor op internet van de eigenaar van dat ding. Iets met green nog wat.
Green overal.
Ja, daar moest ik ook een beetje om lachen. Vandaar dat het me bij is gebleven. En dacht ik van ja.
Maar ja, jij zit op de dark web, hè? Jij vindt dat andere dingen.
Ik heb gewoon wat threads gevolgd vanuit.
Ik heb ook namen gezien, maar ik heb ook inderdaad de autoriteiten. Ook over Tobacco, de Trinidad Tobacco, zeggen dat ze nog steeds niet weten, 100% zeker weten wie de eigenaar is.
Klopt. Er zijn ook andere eilanden natuurlijk die ook te maken hebben met olieaanlandingen. Dus eigenlijk voor al die eilanden is het belangrijk om ook te achterhalen wie de eigenaar is. Maar of dat gaat lukken, ja, dat is dus afwachten.
Zie je afwachten.
Ja.
Die olie is bunker fuel.
Ja, klopt.
Bunker fuel, wat betekent dat?
Dat is een betere vraag om te stellen aan de havenmeester, als ik heel eerlijk ben. Maar dat betekent eigenlijk dat het verwerkte olie is, die dus is gelekt. Nou, je hebt onverwerkte olie, verwerkte olie. Maar eigenlijk met alle olie waar je mee te maken krijgt, is het heel belangrijk om gewoon te weten dat het is nooit goed voor mens. Het is nooit goed voor dier. Het is nooit goed voor natuur. Eigenlijk wat we ook zeggen nu aan mensen die... Er is nu ook een advies gegeven van ga nog niet zwemmen bij lakbaai. Dat komt ook omdat die olie... wij hebben het eruit gehaald. We hebben het schoongemaakt. Maar we kunnen niet alles schoonmaken. Wat we na verloop van dagen zagen... is dat eigenlijk de olie die dan geklonterd eigenlijk op die kust ligt... die gaat steeds verder zichzelf uit elkaar laten vallen. Dus op een gegeven moment, gisteren, hadden we te maken dat die olie... ook echt in kleine, hele kleine peddels, zo groot als iets groter dan zand, zal ik maar zeggen, in dat zand nog
van
zit.
Van die bolletjes. Ja, maar dat is ook wat ik me afvraag. Van hoe maak je dit schoon? Nou, kijk, aan de kust, dat is aangespoeld. Dat kun je bij wijze van spreken wegscheppen. Maar ik heb op die maandag hebben gekeken en je ziet inderdaad echt van die kleine bolletjes, van die vlekjes, ja. Die liggen gewoon op het zand. En dan hoe kun je dat weghalen? Want dat gaat daar neerleggen en dat komt in dat zand terecht. Ja. Betekent het niet dat we de eerstkomende paar jaar, als we daar het zand in lopen, dat we dan toch klonten olie in onze voeten kunnen krijgen?
Ik denk niet de komende paar jaar, maar ik denk wel dat als je gaat kijken naar de situatie die we hebben, die olie was al aan het verweren. Dus op zee verweert die olie al. Dus de vluchtige gassen gaan eruit. De onderdelen die kunnen mengen met water, die mengen zich met het water en die gaan ook uit de olie. En dan hou je als het ware een soort restproduct van olie over. En dat zie je nu dus op onze kust belanden. Die olie blijft zichzelf verweren. Dus uiteindelijk gaat die olie steeds verder uit elkaar vallen... in alle onderdelen waar dat uit bestaat. Dus wat we nu hebben gedaan is zo goed mogelijk alles weghalen. Gisteren hebben we een hark gecreëerd bij Stinapa. Ik moet onze assistent-manager Leo daar hartelijk voor bedanken. Want die bedacht, ik doe een... ijzeren rashguard, een soort mesh, om de hark heen. En daarmee hebben we die kleinere delen ook uit het zand kunnen harken. Maar je hebt helemaal gelijk. Uiteindelijk, ja, dat hebben we gedaan van de wachttoren tot helemaal voorbij de rancho bij de vissers. Hebben we dat staan harken met Defensie. Om zoveel mogelijk die kleine deeltjes er ook uit te halen. Maar je hebt helemaal gelijk. Er zullen nog kleine deeltjes ook weer gaan aanlanden. Ja, en dat is ook waarom er dus toch wel echt het advies wordt gegeven. Van voor nu, blijf nog even uit lak. Ga daar niet te veel zwemmen. En als je in aanraking komt met olie, wat dus ook zou kunnen gebeuren als je wel gaat zwemmen, ja, dan ga eruit en was jezelf ook met afwasmiddel. In ieder geval afwasmiddel of iets van zo'n product om het van je huid af te krijgen.
Ja, afwasmiddel ontvet. Dus het gaat er in feite om dat je de olie, de vet van je huid afhaalt.
Juist.
Ja, het zit ook...
Eventjes, gewoon heel eventjes ook nog om bij te voegen wat Judith al had gezegd. Dus het is olie, maar het is geen homogeen mengsel wat je hebt als je het hebt over bunker fuel. Dus er zijn verschillende bestanddelen in die allemaal een verschillende kookpunt kunnen hebben, verschillende oplossingsgehalten kunnen hebben in het water. Dus de stukken die we eruit hebben gehaald, dat zijn de hardere stukken. Maar wat we nu dus niet zo goed kunnen zeggen, omdat we niet weten precies wat er in die olie zit, is, zijn er misschien nog van die vluchtige componenten die in het water zijn gaan zitten of dieper in het sediment gaan zitten. En die kan je niet zien.
En die komen dan in de mangroven terecht.
En die komen ook in de mangroven terecht en die zitten ook in het water. Dus vandaar ook dat iedereen dat naar lak gaat, of in het water zit, om ook echt wel heel goed te zorgen dat je als je uit het water komt, jezelf echt heel goed eventjes ontsmet. Want we weten nog niet waar we te maken mee hebben.
En plus dat bunkerfuel zit heel veel zwavel in.
Ja.
En dat vermengt zich ook met water.
Ja. En we weten van, wat we denken bijvoorbeeld als we het hebben over de sargassum, is dat het juist dat zwavelcomponent is dat heel veel schade aanricht aan de mangroves, aan de zeegrassen.
Daarom zeg ik het ook.
Ja. Precies.
Maar dat is dus ook voor ons de volgende stap. Toen wij te maken kregen met de olieaanlandingen. We hebben natuurlijk voorbereid. We hebben vorige week donderdag kregen wij van de overheid te horen van nou, er is een kans dat er olie gaat aanlanden. Toen hebben wij eigenlijk direct gevraagd van mogen dan de rampencontainers open met de booms erin, zodat we die kunnen gaan plaatsen. Nou, bij het plaatsen houden wij natuurlijk altijd, kijken we naar wat we doen met sargassum. Omdat we vanuit sargassum het beste weten hoe sargassum of olie zich dan verspreidt in die baai. Dus dat hebben we. Nou ja, we hebben ook de olie wel gehad in de plekken waar we het hadden geplaatst. Maar achteraf bezien zou ik wel bij een volgende keer ook meer boom gaan plaatsen bij Sorbonne. Dus dat is wel echt een leerles. Daar moeten we gewoon de volgende keer meer naar kijken. Dat hebben we geplaatst. We hebben dat op vrijdag en op zaterdag gedaan. En eigenlijk was voor ons wat wij te horen kregen van, nou ja, wellicht het weekend. En in het weekend leek het voorbij te drijven. Eigenlijk hetzelfde als wat er gebeurde bij Curaçao en Aruba. En toen werden we toch met z'n allen, want ja, ik zag op zondag ook berichten van, nou ja, weet je, het lijkt wel voorbij te gaan, want we zien het niet meer. We zien geen olie. En toen op maandag werden we toch, ja, eigenlijk wel verrast dat we dan toch nog weer die olie binnenkregen.
Maar dat
ja.
was omdat het gezonken was.
En dat was omdat het gezonken was, inderdaad. Ja, daardoor zagen we het veel minder.
Dit is wel een bruggetje naar de grote vraag die op het eiland op dit moment leeft. Waarom is er niet van tevoren gewaarschuwd? En door wie is er besloten dat er niet gewaarschuwd is?
Kijk, als er zoiets gebeurt, dan is TINAPA, wij ondersteunen waar nodig. Dus oftewel, de overheid laat aan ons weten welke ondersteuning wij kunnen bieden. En dat is dan vaak in het operationele gelegen. Dus het plaatsen van de booms. En ja, zorgen dat als die olie er is, dat we ook klaarstaan, paraat staan om mee te helpen met opruimen. We hebben natuurlijk ook hulp gehad van de brandweer en van LVV en van andere instanties die dan ook helpen. Het is uiteindelijk natuurlijk een overheidsbeslissing om dit soort zaken naar buiten te brengen. En STINAPA kan daarbij de overheid ook niet zomaar passeren. Dus wij worden ook geacht in dit geval om ook de overheid in de lied te laten voor wat betreft de communicatie die wel of niet wordt gedaan.
Dus het is de overheid die besloten heeft van jongens, geen paniek, we willen geen paniek hebben, ja. We zeggen het niet. Ja. Bestuurscollege dus.
Eigenlijk, het bestuurscollege, we hebben, ja, het bestuurscollege is daar natuurlijk bij betrokken, maar we werken in een taskforce en de leiding hiervan ligt bij eigenlijk bij de overheid zelf. Hè. Er zitten verschillende departementen van overheid in de taskforce en die gezamenlijk, die overleggen dan van hoe gaan we hier nu mee om en maken daarin een beslissing waar natuurlijk het BC wordt geïnformeerd en het BC ook iets over te zeggen heeft.
Ja, ik vraag het nadrukkelijk omdat je dus allemaal berichten hoort op het ogenblik van ja, STINAPA heeft hier niet gewaarschuwd, STINAPA heeft dit weer niet gedaan, maar jullie staan hier dus eigenlijk in deze beslissing er compleet buiten.
Ja, zeker. Wij hebben gewoon in zoverre de communicatielijnen gevolgd die uit zijn gezet door de taskforce. Dus wij kunnen daarin ook niet overstappen, want als STINAPA iets gaat roepen en het blijkt niet nodig te zijn geweest, dan heeft STINAPA het geroepen. En dan heb je daarmee met de gevolgen te dealen, wat je dan ook niet in dank wordt afgenomen. Want uiteindelijk gezien de beelden is er gewoon besloten om niet te communiceren, omdat het toch echt leek. Want we hebben droombeelden gehad en we hebben de kustwacht ingezet en ze zijn gaan varen om te kijken, zien we dan olie in de eerste 5 kilometer van de kust? En ja, het antwoord was nee, we zagen het niet. En wat we nu dus mensen hebben geleerd is dat die olie ook gedeeltelijk onder water zat. En ja, eigenlijk op basis van die gegevens is het dan ook vanuit de overheid natuurlijk gedacht van ja, we communiceren nog even niet. We gaan wel voorbereiden, maar we communiceren nog even niet, want we zien nog geen hele grote dreiging, maar we gaan ons wel voorbereiden voor het geval dat, want het gaat ons toch voorbij. Je weet het nooit, dus die olieboom zit het water in. Ja, zo is het dus eigenlijk gegaan.
En jullie, ja. Jullie hadden in het weekend het idee van het gaat voorbij.
Ja.
Wanneer hadden jullie het door dat het misging?
Nou ja,
op het moment dat het aanlandde?
Op het moment dat iedereen het door had dat het misging, op maandag, ja.
Ja, weet je, de beslissing om goed voor te bereiden en nog niet te communiceren, ik denk dat het voor het eiland dat het een prima oplossing is. Want ja, je ziet wat voor een ellende je krijgt op het moment dat het wel plaatsvindt.
Ja, ja, ik zag al op Facebook allerlei toeristen die zeiden van ja, ik ga mijn reis cancelen. Nou, ja. Dat is natuurlijk
ik hoorde al dat mensen gecanceld hebben voor een vakantie in december.
Ja, maar, ja. Ik zit natuurlijk een beetje op het vuur met de kamertjesverhuur. En de collega's die spreek ik ook. Er zijn mensen die hebben inderdaad lang vooruit alweer hun reis geannuleerd. En dat is dus. Dat er behoudendheid is in de communicatie naar buiten, dat vind ik echt een hele verstandige. Totdat
maar zo, de boosheid vanuit mensen in de Sorbonne begrijp ik ook.
Ja, natuurlijk. Maar dat is vanzelfsprekend. Maar dat is, ik denk dat een hele lastige afweging is.
Dit is een samenvoordeel. Ik denk dat je het eigenlijk alleen maar fout kan doen.
Dat denk ik niet. Ik denk dat als je daar. Want het is 3-4 weken geleden is die boot gekapseisd, dat oude wrak. Dus op dat moment kun je je voorbereidingen treffen. En als dat is gebeurd en als overheid en je bent daar meteen mee aan de slag gegaan, dan vind ik het een hele verstandige oplossing om maar even te wachten met communiceren.
Kijk, de ondernemers. Het is natuurlijk. Je kan ook kleinschaliger communiceren. Maar ik ben ook geen communicatie-expert. Dus ik ga daar niet te veel over zeggen. Maar wat er in ieder geval wel is gebeurd, is dat we maandag naar de ondernemers op Sorbonne toe zijn gegaan. Ik heb dat gedaan samen met onze havenmeester. En we hebben ze allemaal gesproken. En we hebben bijvoorbeeld op een later moment, ook op donderdag, zijn we ook met onze gezaghebber en een delegatie teruggegaan. Om nou ook juist met de ondernemers te spreken. En dan spreek ik over de ondernemers bij Sorbonne, maar in dit geval ook bij Lacaille. Want we moeten niet vergeten dat we ook ondernemers hebben bij Lacaille. Ja. En daar hebben we dus ook met de ondernemers gesproken. En ze echt ook persoonlijk een update gegeven over de situatie. Zeker, die zijn ook uitgenodigd en erbij geweest. We hebben ook bijvoorbeeld duikers die in dat gebied opereren erbij gehaald. We hebben restaurant, kamertjesverhuur. Dus we hebben inderdaad iedereen aangeschreven en gevraagd van, kunnen jullie erbij zijn? En de opkomst was ook heel groot. Dus er waren ook heel veel mensen bij. En ja, ik denk alleen dat op zo'n maandag, als je dan wordt geconfronteerd met zo'n situatie, ja, dan maak je je rondje en je spreekt met de ondernemers en je kijkt hoe je zo goed mogelijk, zal ik maar zeggen, de ondernemers ook weer kan begeleiden. Maar je hebt dan ook zelf niet helemaal de tijd om daar echt een verdiepingsslag in te zetten. En dat hebben we dan dus gedaan op donderdag. Door opnieuw terug te gaan en echt met hun te spreken. Van jongens, dit is de situatie. We willen jullie tegemoetkomen. We willen ook gaan openen. Zodat jullie in ieder geval weer jullie bedrijfsvoering weer kunnen opzetten. En weer verder kunnen gaan met ondernemen. Maar we vragen wel jullie hulp. Om mensen ook echt het advies te geven. Van ja, ga dat water nog niet in. En dan is het vervolgens aan de mensen zelf of ze het wel doen. Want wij wachten op dit moment nog. Naar verdere sample-analyse van waar hebben we nu mee te maken en ja, hoe groot is nu het risico op vervelende dingen voor mens, natuur en beesten.
Ah, je hebt gewaarschuwd en niemand heeft zich eraan gehouden.
Nee, dat zie je dan ook. Ja, zeker.
Ja, het blijft blauw water dan. Ja. Hè? Het is heel aantrekkelijk.
Ja, dus nogmaals, we zijn ook bezig. De overheid is ook bezig met het maken van meer harde borden. Zodat die ook in de waterlijn kunnen worden gezet. Want het is wel belangrijk dat mensen zich beseffen dat deze olie zit in een baai. Die baai heeft tijd nodig om zich te verversen. En ik ga nu het woord aan Roxanne geven, want die weet dat beter.
Ja, nee, we zien eigenlijk een beetje ook wat er met sargassum gebeurt. Dus het spoelt de baai binnen en dan verspreidt het zich eigenlijk door de gehele baai. Wat het zo lastig maakt, vooral in dit geval met de olie, is juist dat het ook subsurface zich kan verplaatsen. En We hebben geen idee van wat de effecten zouden kunnen zijn op langere termijn. Dus een gedeelte van die olie die blijft in het water. Een gedeelte van dat olie dat gaat zich dan in het sediment vestigen. En hoe lang dat daar gaat zitten, dat kunnen we nu nog niet zeggen. Maar ook niet wat de impacts daarvan zouden kunnen zijn voor het zeegras, voor de mangroves, maar ook voor alle vissen en alles dat dan in die baai leeft.
De hele kraamkamer.
De hele kraamkamer, inderdaad. Dus dat zijn, we moeten eigenlijk nog een beetje wachten. En omdat we nu niet alle informatie ter beschikking hebben, willen we dus wel aan mensen vragen om er voorzichtig mee om te gaan. Want je weet maar nooit.
Nee, een verversing van het water in de baai, dat duurt twee tot drie weken. Dus oftewel 2 tot 3 weken heb je gewoon te maken met in ieder geval de olie die binnen is gekomen in dat water. Die blijft aanwezig in die baai en dat verversigt dan na 2 tot 3 weken.
Dus als je verantwoordelijk bezig wil zijn, dan moet je eigenlijk gewoon 3 weken daar uit het water blijven.
Dat raden we dus zeker aan. Ja, als je voor jezelf zorg wil dragen, is het in ieder geval toch echt wel belangrijk om daar niet te lang het water in te gaan of liever nog er helemaal uit te blijven.
Ja, ik denk dat weinig mensen zich daar iets van aantrekken, maar daar heb je in ieder geval gezegd. Maar, en als er een Amerikaan is die je wil gaan suwen, kan je zeggen, we hebben het gezegd.
Ja, want dat zijn alle lastige zaken waar je ook mee te maken krijgt. Je zit in zo'n taskforce en je moet met allerlei dingen rekening houden. Dus je moet ook constant kijken van hoe maken we nu de beste beslissingen voor alles, voor alles en iedereen in balans.
We gaan even muziekje draaien.
Mag ik één vraag stellen nog?
Nou, eigenlijk zal ik dat na de reclame eens eventjes.
Geef hem zijn vraag.
Ja, okay.
Ja, joh.
Nou, het water wordt nu onderzocht. Dat betekent dat we daar snel uitslag van moeten kunnen krijgen.
Nee, ik zou niet snel zeggen. Nee.
En waarom duurt dat lang?
Voor heel veel van het, wat we nu gaan doen op maandag, is we gaan samen met de overheid een samplingplan opstellen en dan dat uitvoeren. Maar voor heel veel van deze soort analyses, het duurt gewoon heel lang om de analyse uit te voeren. Dus op eiland kunnen we heel weinig doen. Alles moet geëxporteerd worden. Dat duurt ook nog vaak een paar weken voordat we terug kunnen komen met de resultaten. Dus ik zou niet snel zeggen.
Ja, dan is het water al vers en dan loop je eigenlijk achter de muziek aan. Ik weet niet wat voor moeilijke processen dat allemaal zijn. Want het heeft te maken met chemie en weet ik het allemaal. Dus, maar dat is natuurlijk jammer. Want daar kun je snel... Voor het eiland is van belang om snel mogelijk die status groen of status veilig of status het is weg of status...
Maar wat er nu wordt getest is voornamelijk eerst, wat is nu de samenstelling van deze olie? Want we begonnen met de vraag, waar heb je nu mee te maken? Verwerkt, onverwerkt, maar dan weet je nog niet zoveel. Dus uiteindelijk is het eerste wat er gaat beginnen. En wij zijn nu dadelijk klaar met het opruimen. En dan gaan wij dus een samplingplan opzetten voor eigenlijk het kijken naar water, maar ook naar de sedimentatie. Wat is het langere termijn effect daarvan? En ja, dat duurt langer, maar het gaat ook om langere termijn effecten. Zeegas, mangroven, wat gaat het effect daarop zijn? En dat wordt dan verder onderzocht.
Ja. En idealiter doe je dit voor 1 jaar lang. Want je weet niet hoe lang die bestanddelen blijven voortbestaan. En dan kunnen we aan het einde wel iets zeggen over wat is nou de impact geweest van deze olielanding. En ook informeren voor oké, de volgende keer, hopelijk is er geen volgende keer, maar als er een volgende keer is, wat voor precautions moeten we ook nemen? Ook als het gaat naar het informeren van mensen die gebruik willen maken van de baai.
Ja, besef dat het om carcinogenen gaat, de kankerverwekkende stoffen. Dus wees slim en blijf eventjes 3 weken uit het water daar. Ik ga de nieuwe single van de Pet Shop Boys draaien. En daarna hebben we even een reclameblokje. En dan komen we zo weer terug met de dames van Stinapa.
Hut Bonaire, een klein intiem resort met een no-nonsense vibe op loopafstand van Centrum Kralendijk aan de Kaya Dialma 11. De ideale uitvalsbasis om Bonaire te verkennen. Kijk voor meer info op de socials of op thehutbonaire.com. Dream, dine, drive, dive. The Hut Bonaire.
Debatteren, dat is het met elkaar oneens zijn. Staan voor je mening. Maar respect hebben voor elkaar en samen zoeken naar de waarheid. Zaken die onverbrekelijk verbonden zijn met het fenomeen dat wij democratie noemen. Maar die democratie moet beschermd worden. Vrijheid komt niet vanzelf. Daarom is voor de Partido Democratico Boneriano de onafhankelijkheid van de pers heel belangrijk. Zij zijn de waakhonden van de democratie en moeten in alle vrijheid hun werk kunnen doen. They keep us honest. Ook de politiek zelf heeft daar een rol in te vervullen. Daarom zet de PDB zich actief in voor de bescherming van de onafhankelijke journalistiek op Bonaire. PDB, voor een rechtvaardig en duurzaam Bonaire.
Ontdek Bonaire Automation. Al 18 jaar jouw vertrouwde lokale partner voor ICT en beveiliging. Als HP-partner hebben we de nieuwste apparatuur en alle gangbare inkt- en toner-cartridges van HP op voorraad. Daarnaast zijn wij ook gespecialiseerd in geavanceerde beveiligingssystemen. Onze experts staan klaar om jou te helpen met persoonlijk advies en top-notch service. Je vindt ons aan het begin van de Kaya Nikiboko Zuid. Kies voor Bonaire Automation, jouw sleutel tot betrouwbare technologie.
Iedere zaterdag tussen 12 en 2. Live met Michiel en Martijn.
Wat een feest!
Dit is Op de Klippen. 101.1.
Ja, je luistert nog steeds naar Op de Klippen. Megahit FM 101.1. En we hebben Judith en Roxanne van Stinapa hier te gast. En die zijn ons aan het vertellen wat er allemaal zo gebeurd is met de olie. Maar jullie hebben sowieso een beetje een drukke week gehad, hè?
Ja, dit was een hele drukke week. We hebben namelijk naast de olie ook nog gehad dat twee vissersboten natuurlijk zijn gezonken. En die hebben we ook weer gezorgd dat die op land zijn gekomen, zodat ze gerepareerd kunnen gaan worden.
Oh, die boten zijn geborgen?
Ja, geborgen, ja, inderdaad. We hebben de eerste die ging bij Lac, die voer eigenlijk op de kust bij Lac vanwege problemen ook met besturing. En dat gebeurde op dinsdag, dus toen zaten we midden in de oliecrisis.
Oh, die kwam op het rift terecht, ja, aan de buitenkant. Midden tussen de olie.
Ja, midden tussen de olie. Nee, niet midden tussen de olie, maar wel aan de buitenkant van het rift van Lac. Dus sowieso hebben we daar, even Roxanne, daar nog heel veel werk ook te doen.
Om te zorgen dat de olie daaruit ook niet gaat.
Ook dat zal grotendeels gaan verweren. Dus dat zal natuurlijk daar, we kunnen dat niet van de koralen poetsen, neem ik aan. Maar kijk even naar jou.
Als het eenmaal op de koralen zit, dan is het eigenlijk heel moeilijk om weg te halen. Maar wat we altijd doen bij dit soort incidenten, wat er ook maar gebeurt in het park, is we stellen een rapport op. En in die rapporten geven we dan ook aan wat de schade is aan de natuur. Dus elke keer dat er een boot op het rif zit of iets in het water is beland, dan gaan we ook daarheen om eventjes de schade op papier te kunnen zetten. En dan ook gewoon aan te tonen van oké, dit is wat er is gebeurd. En zijn er andere maatregelen die we kunnen nemen om de natuur toch nog een beetje te helpen.
Maar eenmaal olie op het rif is the end. Dus
olie op het rif is heel moeilijk om weg te halen.
Je kunt het niet verwijderen en dat koraal is dood.
Ja, en vooral in dat gebied van Lac, daar hebben we verschillende van die Acropora-koralen. Dus dat zijn die elandshoorn en hertshoorngewei, volgens mij. Ik weet de naam in het Nederlands echt nooit. Maar die zijn dus echt wel heel sensitief voor olie. En dus wat wij nu gaan doen, en dat is ook gedeelte van het monitoringsplan en het samplingsplan, is we gaan kijken naar het rif aan de binnenkant van Lac, maar ook aan de buitenkant van Lac. Want zoals we hebben aangegeven, een gedeelte van die olie, dat was subsurface. Dus we weten ook niet wat er op het rif zelf terecht is gekomen.
Ja, er is een enorm veld hertshoornkoraal aan de binnenkant van het rif.
Ja, er zijn verschillende echt hele grote velden van koralen daar. En dan heb je ook natuurlijk die barrier zelf. Daar groeien ook verschillende soorten koralen op, waaronder verschillende van deze vertakkende koralen. En wat de schade daaraan is van de olie, maar ook van andere incidenten, dat moeten we nog vast gaan leggen.
Ja, er is daar ook een hele grote schildpadkolonie.
Er zijn heel veel schildpadden, ja. Het is eigenlijk een best divers rif wat daar is.
Zijn er al schildpadden naar binnen gekomen met olie of niet?
Nee. Nee.
Nou, dat is goed nieuws.
Wel vogels.
Vogels genoeg, inderdaad. Ja. Daar heb ik ook foto's van gezien. Ja. Dat is heel sneu.
Ja, en daarvoor willen we ook echt bepaald Bird Rehab bedanken. Want de vogels die onder de olie zaten, die hebben we allemaal naar Wild Bird Rehab mogen brengen.
Fantastisch werk.
Juist, dat is voor ons ook zo belangrijk. Want wij zijn dan natuurlijk volle bak bezig met eigenlijk het schoonmaken en het beheersen van die olieaanlandingen. En dat je dan zo'n besmeurde vogel eigenlijk kan wegbrengen en weet dat daar ook goed mee wordt omgegaan. staan is natuurlijk ontzettend
ja, want ja, dat, in alle stilte doen die dus fantastisch werk. En daar is eigenlijk geen aandacht voor. En dat, dat is niet terecht, want ze doen fantastisch
ze
werk.
Ze hebben echt fantastisch werk gedaan.
Hebben dat soort vogels nog enige overlevingskans? Ja.
Sommigen wel. Het hangt een beetje af van hoe lang ze in de olie hebben gezeten. Ook een beetje van wat voor olie het is. Dus sommige vogels kunnen wel gered worden, maar niet alles. En het hangt af van hoe snel kunnen we erbij en hoe goed kunnen ze het schoonmaken. Maar inderdaad, ze hebben echt heel goed werk verricht. En het is ook voor ons allemaal eventjes van, als er nog een volgende olieramp aankomt, wat zijn de mensen die bij betrokken moeten zijn? Wat zijn de stappen die moeten genomen worden?
Dat was eigenlijk mijn laatste vraag van jullie. Want de volgende gasten komen alweer bijna binnen. Wat moet er de volgende keer anders?
Nou, sowieso is het altijd belangrijk om te gaan reflecteren van, nou, wat ging er nu goed en wat ging er minder goed? Ik denk dat als je het aan mij persoonlijk vraagt, dan hebben wij, ja, ik denk dat we toch gewoon moeten kijken naar Sorrebon booms en hoe kan je dat gebied toch iets meer afsluiten. Ik moet er wel bij zeggen dat we ook maar beperkt aantal booms beschikbaar hebben. Dus er moeten altijd keuzes worden gemaakt. Ja, er moeten meer komen. Is natuurlijk ook, dat is heel makkelijk om te zeggen.
Nee, het is een vraagteken achter, hoor.
Ja, dat is een beetje de vraag. En dat is ook iets om te bespreken met de havenmeester. Want uiteindelijk gaat natuurlijk meer het havenkantoor over wat voor rampenmaterialen hebben we nu nodig. En eigenlijk met alles is het ook zo, hoe langer het in een container zit, hoe meer het ook vergaat. Dus het is altijd zoeken naar balans van wat heb je nu nodig. Maar ja, voor ons zeker kijken naar Sorrebon. Ook bijvoorbeeld met het sargassumseizoen wat er nu aan zit te komen. Ja, en dan denk ik toch dat we met z'n allen ook moeten kijken naar een stukje van, nou ja, plaatselijke communicatie. Maar dat laat ik graag over aan de communicatie-experts. Maar er zijn natuurlijk wel dingen waarvan je zegt van ook samenwerkingen, ja, Wildbird Rehab hebben we. Dus goed om ook die samenwerkingen vast te leggen. En gewoon daar ook duidelijkheid over te hebben. Dus ik denk dat er zeker, dat je altijd moet reflecteren wat je hebt gedaan. En ik hoop ook echt dat we dat gaan doen. Want we zijn op dit moment nog steeds bezig met gewoon de opruimwerkzaamheden. En hebben dat nog niet afgerond. Maar ik denk ook, als ik iets mag zeggen, dat we eigenlijk ook met z'n allen, die taskforce heeft ontzettend hard gewerkt. En we hebben met z'n allen ook gewoon, het is niet makkelijk om beslissingen te nemen. Elke beslissing die je neemt, daar gaan mensen iets van vinden. En er zijn altijd mensen die dat goed vinden en er zijn mensen die dat minder vinden. En ik denk dat daarom ook wel een shout-out naar al die mensen die deze week wel, ja, we hebben daar elke dag gezeten, soms meerdere keren per dag, om te kijken hoe gaan we dit in goede banen leiden. En dat doe je wel samen. Dus ik denk toch dat we moeten kijken van, oké, hoe kan je die samenwerkingen nou verbeteren? Want dat kan altijd. Maar ik denk wel dat we ook kunnen zeggen dat die samenwerkingen er zeker ook al zijn.
Ik heb naar jullie persconferentie zitten kijken.
Ja.
Ik was er zelf niet, maar ik heb er wel naar zitten kijken. Toen mij opviel, waren een paar keer vragen van ja, en vrijwilligers, hoe gaat dat dan? En jij, Judith, hield dat een klein beetje af. Ja. Zo van, jongens, vrijwilligers moet je eerst gaan opleiden. Voor olie opruimen is niet zomaar iets, is wat anders dan sargassum opruimen.
Ja. Dat had een reden. Mm-hmm. En dat heeft vooral ermee te maken dat als je vrijwilligers gaat inzetten, dan moet je dat ook heel goed kunnen coördineren. En we waren aan het opruimen in meerdere gebieden tegelijk. En je moet zorgen dat er voldoende beschermingsmaterialen aanwezig zijn, zodat als de vrijwilligers gaan helpen, ze dat ook veilig kunnen doen. Eigenlijk heel simpel gezegd, de coördinatie op ons nemen als TINAPA van de vrijwilligers, dat konden we er niet bij hebben op zoveel locaties. Want dan staan er te veel mensen van TINAPA stil, die juist die expertise hebben in het opruimen. En we hadden de middelen niet.
En je moet even heel duidelijk bij zeggen, denk ik, van als je zijn gassen mag gaan opruimen, kan je dat gewoon in je korte broek doen.
Ja, nee.
Ja, dus nee, dat moet je niet doen.
Nee. Ook sargassum heeft dus een effect op de huid. Dus vanwege de H2S die erin zit. En dat is ook wat je dus nu ziet. Vorig jaar hebben wij 29 dagen sargassum opgeruimd. Maar veel meer machinaal, omdat we daar investeringen in hebben kunnen doen. Om het op een andere manier te doen. In 2022, toen we bezig waren met sargassum, kregen we te maken met mensen die ziek werden. En dat komt juist door wat er ook uit de sargassum komt. Die H2S is een zwavelzuur. Dus het is altijd met dit soort dingen, of het nou sargassum is of met olie, je moet heel erg kijken ook naar de veiligheid van de mensen. Aan de ene kant, van hoe zet je ze veilig in. En aan de andere kant, een goede begeleiding. Want anders, ja, dan kan het ook soms meer kwaad doen dan goed om die mensen daar te hebben.
Heeft het zin om een soort team samen te stellen die bijvoorbeeld al mensen gaat opleiden daarvoor?
Nou ja, dat zijn natuurlijk hele goede ideeën. En dat zijn ook dingen waarvan ik dan denk van, dat is voor die taskforce ook belangrijk om dus na te reflecteren. We zagen een ongelofelijke hoeveelheid mensen waarvoor die ons wilden helpen. En daar zijn we natuurlijk ontzettend dankbaar voor. Maar om daar gebruik van te kunnen maken, ja, heb je inderdaad mensen nodig die dat ook kunnen begeleiden. Dus ik denk dat het een hele goede tip is. Ik ga hem meenemen.
Oké.
Ja.
Fantastisch.
Mag ik nog één vraag stellen? Want
ja, maar ik heb er ook nog twee. Oh. Maar jij mag eerst.
Nou, de nieuwe gasten zijn er nog niet, dus ga je gang.
Ik snap de opmerking waar we het net over hadden, dat het een tijd duurt voordat we de resultaten hebben vanuit een onderzoek. Voor de lokale economie is het van belang om het water veilig vrij te kunnen geven. Zit daar nou niet een tussenvorm? Want ik snap dat jij wat op de langere termijn gaat kijken naar de resultaten van. Maar op de korte termijn zouden we eigenlijk een veilig water, veilig zwemwater moeten kunnen afgeven, zodat de horeca gewoon daar weer kan gaan draaien, ja, op volle toeren.
Ik denk dat iets van een veilig water, dat heeft eigenlijk betrekkingen die groter zijn dan alleen deze oilspil waar we te maken hebben gekregen. Want er zijn ook andere dingen die in het water kunnen liggen die eigenlijk misschien niet zo goed zouden kunnen zijn voor mensen. En het is zeker een ding waar wij ook voor hebben gepleit, is dat er iets van een, ja, in Nederland heb je van die badwaterkeuringen, zodat mensen weten dat het.
Ja, ik zit me opeens te bedenken, rode en groene boeien. Ik bedoel, je hebt en langs de kust in Nederland heel vaak masten staan waar een rode boei of een groene boei. Als het groene boei is, mag je zwemmen. Als de rode is, mag je niet zwemmen.
Dus er zijn natuurlijk meerdere aspecten waar we naartoe zouden moeten kijken. Het is ook heel belangrijk om te zeggen, wij hebben nadat we indicaties hadden gekregen van mensen dat er olie was, ook aan de westkust. Daar hebben we ook gemonitord en gesurveyd. En daar hebben we tot nu toe niks gevonden.
Nee, dus ik heb beelden gezien inderdaad, maar het blijkt octopus ink te zijn geweest.
Ja, dus van wat wij van wat wij hebben kunnen achterhalen, is er dus geen, of in ieder geval heel weinig, als er al iets is beland aan de westkust, heel weinig beland aan de westkust. Dus iedereen kan veilig gaan.
Maar ik snap je opmerking van, er is meer dan. Dan alleen maar de olie. Maar voor nu is het van belang om te zeggen, luister jongens, het water wat daar nu is, is hetzelfde als het water voor de olie. Zo, jullie kunnen weer gaan zwemmen.
Ja, nee, en dat is dus ook waarom er dus is besloten om dat ook verder te samplen. En dat gebeurt via de havenmeester. Die neemt dan samples. En die samples die worden naar Nederland verstuurd voor verder onderzoek. Dus wat jij eigenlijk zegt, dat is al in gang. Waar Roxanne over spreekt, is ook de langere termijn effecten voor de natuur. Maar wat jij zegt van, oké, wanneer is het nu weer veilig voor mensen om te zwemmen? Daar wordt al onderzoek naar gedaan. Ja, want zijn die samples die in eerste instantie
duurt,
zijn genomen.
Dat duurt nog steeds 3 weken?
Dat duurt geen 3 weken.
Dat gaat nog even duren, niet 3 weken lang. Maar het zou natuurlijk ook heel onverantwoordelijk zijn vanuit het OLB om te zeggen, oké, het water zo voordat we die resultaten hebben. Te zeggen, je kan daar gaan zwemmen.
Ik stuur natuurlijk aan van, jongens, wanneer komen die resultaten?
Dat zal zijn, want nogmaals, de resultaten gaan naar Nederland en dan is er een dag of 4, 5 nodig om die resultaten te
hebben. Maar je moet even goed.
Maar dat klinkt veel beter dan 3 weken.
Dat is ergens volgende week, dan begin de week erna.
Want dan kunnen we gaan communiceren weer. Want waar ik een beetje wars van werd, is dat programma. Waar stond, er is een enorme natuurramp. En nou ja, je ziet de annuleringen binnenkomen vanuit
nou ja, de manier waarop de Nederlandse pers erop heeft gereageerd. Ik zou dat willen dat ze voor andere onderwerpen zo fel erop zouden reageren.
Nou, precies.
Ja. Nou ja, dat is natuurlijk ook wat je ziet. Hè. De Nederlandse pers die reageert er inderdaad enorm op. En wat je nu ook ziet, is dat er heel veel misinformatie eigenlijk is. En dat is natuurlijk wel heel eigenlijk ook weer schadelijk voor ons eiland. En dat is nu waar we ook over spreken, is van hoe kunnen we dat nu weer recht trekken, dat de informatie bij die Nederlandse pers ook komt, dat er eigenlijk helemaal, kijk, wat we hebben gehad is ernstig, maar het is niet zo ernstig als nu wordt gedaan in de Nederlandse pers dat het zou zijn. Juist. Dus ook daar wordt gekeken binnen die taskforce van hoe gaan we daar nu mee om en hoe kunnen we dat beeld ook omdraaien. En dat is natuurlijk heel lastig, want alles wat eruit is eruit en dat kan je niet meer, kan je niet meer veranderen, maar je kan wel zorgen dat er ook communicatie uitgaat wat dat ook weer legt. Juist. En wat daar tegenin gaat.
Ja, dat is precies wat ik bedoel.
Ik kreeg reacties uit Nederland van vrienden van die een soort beeld schiepen van alsof ik tot mijn knieën in de olieblubber zou staan.
Klopt. En dat beeld, kijk, wat ze doen is, ze pakken ook beelden. Ja, het is ook wel zo geweest. Als je bij die rancho keek, hebben een hele rand gehad. Dus als je dat goed filmt, dan kan je dat ook zo schetsen. Het enige is, wat je ziet ook met die pers, is ja, ze zitten op afstand. Ze hebben niet goed een beeld. Ze krijgen dan beelden binnen. En dat wordt een sensatieverhaal. En ja, nu is even de vraag, hoe ga je om met die sensatie die eraan is gegeven? Dus er is heel veel aandacht. Maar nu die aandacht naar het positieve keren. En zorgen dat iedereen ook weer te zien krijgt van, kijk eens, Bonaire is eigenlijk ook weer schoon van olie. En kijk eens hoe mooi gebied we zijn. Kom vooral ons bezoeken.
En kijk eens hoe knap het is dat we het zo snel hebben opgeruimd.
Ja,
nou,
ook
dat. Nou hebben we het de hele tijd wel gehad over Sorbonne. Maar Lagoon is veel meer geraakt, toch?
Ja, Lagoon is ook, is ook best behoorlijk geraakt. Maar wat we gelukkig daar heel goed hebben kunnen beheersen, is dat de olie aan de voorkant is gebleven. Dus voor de sleephelling. En we hebben het dus uit het water bij de sleephelling kunnen halen. We hebben ook het hele strand opgeruimd. Dus als je daar nu heen gaat, ja, het strand is nog nooit zo schoon geweest. Want werkelijk waar, elke boomstam en alles wat er lag, is weg. Want daar zaten druppels olie op, stukken olie op. Dus dat hebben we weggehaald. En eigenlijk hebben we Lagoon dus heel goed onder controle gehad. En kunnen we daar ook wel zeggen van, het is niet doorgegaan naar het achterland. Althans, daar hebben we geen enkele indicatie voor wat we zien op het land. Want dat achterste strand, daar is schoon. De mangroves, die zien er goed uit. Het is echt gevangen in hoe we de boom hebben uitgezet, dus in de fuik.
Nou, fantastisch.
Ja. Mooi.
Nou, dan de laatste vraag. Je had het net al over sargassum. Het nieuwe seizoen komt eraan. Wat verwachten we?
Nou, Roxanne, wat verwachten? Want jij kijkt naar de beelden.
Ja, dit is een Roxanne-vraag inderdaad.
Dus wij doen dus eigenlijk sinds de influx van 2018... doen we monitoring aan de hand van satellietbeelden ook. En we hebben een speciaal abonnement bij een zo'n Frans bedrijf. En die heeft dus allemaal hele moeilijke algoritmes waarmee ze dan berekenen wat de kans is dat er sargassum is bij ons in de buurt. Tot nu toe hebben we dat niet gezien. Maar we weten wel dat er, als je kijkt naar de hoeveelheden sargassum die er net voor de Caribische regio, dus eigenlijk aan de buitenkant van Trinidad en Tobago en dan meer richting de echte Atlantische Oceaan. Daar zien we nu de hoogste hoeveelheden sargassum die we ooit hebben gezien.
Ever. Ja, dat komt natuurlijk ook door de opwarming van de aarde en de zee. Want de zee wordt warmer en daar groeit
warmer,
dat beter in.
Het groeit beter. De vraag blijft natuurlijk van die grote hoeveelheden, hoeveel komt onze kant op? Nou, we weten alles wat eigenlijk bij Trinidad en Tobago de regio inkomt, net als de olie, komt onze kant op. Duurt meestal 2 weken voordat het bij ons belandt.
Ze hebben daar ook niks te lachen, hè? Daar in Trinidad.
Oh nee, nee. Het is eigenlijk niet zo'n hele goede locatie voor een eiland. Als ik er eentje mag kiezen. Maar op dit moment zien we nog geen onmiddellijke dreiging voor sargassum voor Bonaire. Maar we blijven het wel in de gaten houden, want het is wel heel veel sargassum dat er in de regio is.
De booms kunnen eigenlijk blijven liggen.
De booms zijn nu verwisseld. Vangen. Ja, dus van wanneer? Gisteren?
Nee, ze zijn allemaal vervangen. Dus we hebben de olieboems eruit gehaald. Die worden nu allemaal schoongemaakt en dan gedroogd. En dan gaan ze terug de containers in. En de sargassumbooms liggen er nu in.
Er zijn verschillende booms.
Ja, dus er lagen eerst gele booms in het water. Dat waren de olieboems. En nu liggen de oranje booms in het water. En dat zijn de sargassumbooms.
Wat zijn er verschil ertussen?
De olieboems die drijven en die hebben geen meshkurt aan de onderkant. Omdat de olie namelijk glijdt normaal op het water ligt. En dan glijd je het op de water, glijd je het naar je extractiepunt. En de sargassumbooms hebben een meshkurt. Omdat sargassum namelijk
een dikke... Een meshkurt is wat?
Dat is een soort van een...
Een rokje.
Een rokje.
Een soort gaas, zal ik maar zeggen. Wat er dan onder drijft. Want het is natuurlijk meer los materiaal. Dus dan heb je ook wat meer diepte nodig om die sargassum goed tegen te kunnen houden. Dat is eigenlijk het verschil.
Eigenlijk die sargassumbooms die zijn dikker en die liggen meer in het water en de olieboems liggen op het water.
Maar nu blijkt dat het olie ook kan duiken, dus misschien moet
het nu blijkt dat het olie ook een beetje kan duiken. Ja, dus misschien kunnen we daar inderdaad ook naar kijken voor de volgende bestelling olieboems. Maar ook wat gebeurt met het sargassum is zoals op het moment dat het zich gaat ophopen, dan wordt die laag steeds dikker. En op een gegeven moment is die laag gewoon dikker dan die boom breed is. En dan gaat het gewoon onder de boom door. Die liggen dus nu in het water. En we hebben gezien dat met de manier waarop het Marine Park vorig jaar de sargassenbooms had uitgezet, hebben we dus iets van 50% van het sargassum binnen die vuiken kunnen leiden. En dat is veel meer dan we hebben kunnen doen in vorige jaren.
Ja. Ja, en daarom komt er dit jaar meer.
Oh, laten we alsjeblieft hopen van niet. Tot nu toe hebben we eigenlijk de verwachting dat we een jaar krijgen à la 2023. En dat was voor sargassum een goed jaar. We hadden toen niet hele grote hoeveelheden. Het bleef beheersbaar. En we hebben toen het er goed uit kunnen halen. Daarom hadden we ook geen overlast van stank vorig jaar. En ja, hè, dat is omdat we het er dan snel en goed uit kunnen halen. Dit jaar lijkt zo'n jaar te worden, maar je weet het nooit. Sargassum is ook iets, ja, het gebeurt en dan pats om. Opeens hebben we een grote patch van een paar voetbalvelden breekt af. En dan is het er ook weer binnen 1 of 2 dagen. En als ik dan de filmpjes alweer krijg van de SAM-tool die we gebruiken van Roxanne. Met allemaal hele grote oranje pijlen naar Bonaire gericht. Dan denk ik, oh nee, daar gaan we weer. Dat is dan echt letterlijk hetgeen wat ik denk en dan gaan we weer. Ja.
Oké, okay, dus het is nog niet helemaal 100% zeker dat die matten met zeewier ook daadwerkelijk bij ons terecht
komen. Nee, want ook 2023 was voor de regio eigenlijk een heel heftig jaar, maar voor ons dus dan niet. En dat heeft veel meer te maken met de oceaanstromingen. En dat is gewoon veel moeilijker om te voorspellen.
Nou ja, het klinkt als een beetje goed nieuws.
Dat hopen we zeker.
Eigenlijk is het allemaal wel een beetje goed nieuws. Hartstikke bedankt dat jullie er waren om dit goede nieuws aan ons te vertellen. Dan zal ik nu even een deprimerend liedje draaien van Mo, want dat staat nieuw in de Nederlandse top 40.
Alles kwijt.
Beetje accent heb ze, Mo.
Beetje.
Maar een gevoelig negatief liedje.
We zouden zijn en we zouden blijven. Ja,
en we zijn het kwijt.
En zijn het kwijt.
Ja, wij zijn oude mannen. Wij hebben altijd wat te zeiken. Martijn, deze mensen heb jij uitgenodigd. Wat kun je hem erover vertellen?
Nou, ik denk dat ze het zelf moeten vertellen. Oh. Ze zijn in ieder geval van Indebon. Dat weet ik wel.
Indebon, wat is dat?
Dat mogen ze zelf vertellen. Stel je even voor.
Ja, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ik ben Mitch De Palm. Ik ben beleidadviseur bij Indebon. En ik heb naast mij mijn collega Ivo.
Ja, mijn naam is Ivo Thiemissen en coördinator van de vakgroep Bewegingsonderwijs. Die eigenlijk bestaat uit vakdocenten, de gymleraren op de verschillende basisscholen op Bonaire.
Oh, die zijn verenigd.
We zijn verenigd.
Jeetje.
En hoeveel zijn er dan?
We hebben het nu over een groepje van 9 mensen. Kijk. En dan nog wat stagiaires ook van de MBO Sport en Bewegen. Dus op die manier hebben we een leuke groep bij elkaar.
Maar dit is allemaal school?
Allemaal school.
Dit zijn niet sportscholen of zo?
Nee, dit gaat echt allemaal over de basisscholen op Bonaire.
Een sportieve groep, dat hoor ik al.
Ja, nee. Even voor jullie. Heel onbeleefd, maar je mag de ander niet aankijken terwijl je praat. Want dan ga je naar van de microfoon af.
Dus,
het is heel onbeleefd. Je moet recht voor je uit blijven kijken.
Okay.
Jullie zijn hier omdat volgende week zaterdag en zondag... alleen zaterdag, wat is het?
Ja, dat is volgende week zaterdag. Hebben wij een sportexpo. Dat is een beetje een joint venture tussen de vakgroep Bewegingsonderwijs en Indebon. En het is eigenlijk een sportbeurs eigenlijk. Dus alle sporten die komen samen op 3 verschillende locaties. Stadion, Playa, Parque de Louis en Sporthal bij de Kaya Amsterdam. En dan laten ze eigenlijk zien van, nou, wat houdt de sport eigenlijk in? Hoe kan je inschrijven? Je kan zelfs met een demonstratie meedoen. Je kan zien wat het sport nou eigenlijk is. En zo willen we mensen eigenlijk motiveren om een sport te gaan kiezen.
En dan vooral de schoolkinderen?
Ja, vooral de schoolkinderen. Maar dat is heel erg breed. De focus ligt inderdaad bij de schoolkinderen. Maar we hebben eigenlijk alle leeftijden meegenomen.
Dus als ik ben 67, dus ik zou er ook naartoe mogen.
Zeker. Ik zou ballet kiezen als ik jou was.
Dat is er ook hoor, die dag.
Ja, dat weet ik.
Kan het zeker even gaan
ik
proberen.
Ik zie Martijn al in een splitje gaan. Hè? Nee.
Ik heb heel veel met moderne dans te maken gehad, maar dan achter de schermen als theatertechnicus en belichter. Maar dat vond ik goed. Ik heb ongelooflijk respect voor de dansers. Zowel klassiek als modern als alle mogelijke andere stijlen. Dansen is namelijk geen vak, het is een manier van leven.
Ja, dat vind ik mooi gezegd.
Oké.
Ja, Martijn kan heel goed, als hij moderne dans doet, kan hij heel goed een gebakken ei vormgeven.
Ik kan heel goed nadoen een man die op de bank naar televisie zit. Dat kan ik
ontzettend. Hele moderne dans is dat.
Maar
welke sporten zijn er allemaal?
We hebben basketbal, voetbal.
30.
Ja. 30?
30
verschillende sporten. Ja.
Zijn er 30 sporten?
Nou, er zelfs meer.
Dit zegt wat over jou, hè? Dat weet je, Michiel.
I know.
Hij was ook aan het dieet, tenminste aan het afvallen door het dieet en niet door het bewegen.
Ja, ook wel degelijk naar de sportschool. Ik ben al 7 kilo kwijt.
Ja,
weet je. Dat kan je niet zien op de radio, maar het is...
We horen het in je stem.
We zien je bijna...
Een beetje zo'n stemmetje
We zien je al bijna niet meer zitten. Dat,
Ik denk juist deze verrassing van zijn er al 30 sporten is een van de aanleidingen waarom we gestart zijn. Er is gewoon heel veel mogelijk op het eiland. En we willen dat gewoon demonstreren. En op die manier de jeugd, de jongeren en de volwassenen in beweging te krijgen. Dus iedere sport kan zich daar demonstreren. En wat ook een hele belangrijke toevoeging is dat ze ook echt met een gerichte aanbieding komen. Dus dat ze echt het aantrekkelijk kunnen maken om kinderen, jongeren, volwassenen laten gaan
proberen. Je zegt dat het een beurs is. Dus het is in feite ook iets om jezelf te verkopen.
Juist.
Zitten er sporten bij die verrassend zijn? Waarvan we niet wisten
precies,
dat ze hier waren.
Ja. Schermen.
Ik had een paar. Ik had Lido. Dat is de weg van de stok, had ik begrepen.
Lido?
Lido. Dat is L-A-I-D-O.
Kendo heet het toch?
Lido? Nee, dat is Kempo. Kempo is ook een zelfverdedigingssport.
Dat is weer een andere.
Ja. En we hadden ook nog Brazilian Jiu-Jitsu.
Oh,
ja. Ook.
Ja.
Dat is een paar verrassende sporten. Yeah.
Ja. Padel.
Christian. Ja.
Padel, hebben we dat ook?
Nee, padel zit er niet bij. Wel pickleball bijvoorbeeld.
Pickleball wel.
Oh, pickleball. Ja, dat heb ik ook al een paar keer voorbij zien komen. Ja.
En, wat is dat precies, pickleball?
Ja, dat is een soort van kruising tussen tennis en squash.
Ja.
Ja.
Ja. Okay. Amerikanen doen
maar
dat
maar squash hebben we dan niet. En dan pickleball weer wel. En schaken hebben we dat ook?
Ja, schaak en dammen zijn ook aanwezig. Ook
toch nog wat voor jou erbij, Martijn.
Hey. Ja. Ja. Biljart zit er ook bij.
Natuurlijk. Ja.
Nou. Biljart is een sport.
Ja.
Biljart is een hartstikke sport.
Ik heb het nog nooit als sport gehoord.
Jawel.
Maar nee, je hebt gelijk. Het zit,
Nederlanders zijn er zelfs erg goed in. Ja.
Gaat gewoon een studio sport.
Darten zit erbij, denk ik.
Nee, die hadden wij niet kunnen vinden.
Oh. Maar daar kan ik je nog mee helpen. Bij Foodies hebben ze hele darten toernooien.
Okay. Nieuwe locatie.
Oh, dat is mooi. Dan ga ik hun even bellen hierna.
Ja, moet je echt even doen. Darten kan er zeker bij, want dat gaat daar stevig tekeer. Die hebben ook echt serieuze dartboards en ook serieuze pijlen, hoor. Dat niet,
ze hebben ook op de biljarttafel staan, trouwens.
Ja, zeker. Dus ze kunnen er twee keer bij zijn. Dan zullen ze leuk vinden dat ze met die biljarttafel moeten gaan zeulen.
Ja, het gaat er echt om dat mensen weten wat wij allemaal op Bonaire hebben. Want die is er, maar er wordt heel veel geroepen van Bonaire heeft niet heel veel. Maar ja, we hebben echt heel veel verschillende sporten.
30, echt veel, hoor.
31 nu, maar ik heb al bijna zoiets van, Ivo, laat maar eens even zien. 31 sporten, hoeveel kun je erop noemen?
Nou, ik zal het best doen. We hebben bolas, we hebben powerlifting, we hebben crossfit, we hebben inderdaad lido, we hebben judo, we hebben karate, we hebben basketbal, volleybal, pickleball, tennis, voetbal, bolas. Biljart, damschaken, rugby, honk, softball, atletiek, beachvolleybal.
Je vergeet BJJ.
Kenpo.
Brazil Jiu-Jitsu inderdaad, Kenpo. We hebben even kijken.
Surf heb je niet gehad.
Precies, en nu komen de watersporten nog.
Watersporten hebben
we nog. Ik zit al door de 30 heen, volgens mij.
Waterpolo hebben wij. We hebben
wedstrijd zwemmen. Zeilen.
We hebben zeilen.
Windsurfen,
ja.
Schuiten.
Touwtjes springen. Zit je erbij?
En dan hebben we niet alle sporten meegenomen. Want we hebben maar beperkte ruimte deze keer. Maar volgend jaar gaan wij dan iets meer sportbonden en clubs bij betrekken.
Leuk, als hoor. Mensen daar naartoe willen. Die willen inderdaad kennis maken met sport waar ze nog nooit hebben aan gedacht. Wat moeten ze doen?
Just show up, eigenlijk.
Maar
dus we hebben drie locaties. Sportal bij de Kaya Amsterdam. We hebben Parque Toulouse. En we hebben Stadion Playa. We beginnen om 9 uur. Zaterdag 9 maart. Om 9 uur 's ochtends tot 1 uur in de middag. Wij hebben zelfs een shuttle geregeld tussen alle locaties. Dus als je bij een locatie aankomt, dan kan jij gewoon instappen. En dan stap je uit bij de volgende locatie. En dan kan je daar de sport mee maken.
En uiteindelijk kon je op die plek.
En die rijdt dan constant naar alle locaties tussen 9 uur en 1 uur.
Leuk.
En in dat tijdframe heb je dus inderdaad demonstraties van de verschillende sporten. Dus die hebben we op die manier gepland. En dan moet je eigenlijk denken, de zaalsporten zitten dus in de sporthal. De watersporten dichter bij het water en op het stadion. Nou ja, daar kan je een beetje zien de buitensporten met de bal.
Als je dan op dat moment denkt van Lido lijkt me wel wat. Kan je dan daar onmiddellijk inschrijven?
Ja, dan kan je daar in contact komen met de trainer bond of club. En dan kan je vanuit daar dan verder met de inschrijvingen.
Zit golf er ook bij?
Volleybal.
Volleybal zit erbij, golf zit er niet bij.
Want we hebben ook een golfcourse.
Maar goed, die ligt nog ver weg. Dus,
We moeten alles een beetje alles op één locatie proppen. We willen niet dat mensen te ver moeten reizen om de verschillende sporten mee te maken. Dus vandaar dat wij...
Schieten? Hebben ze hier ook natuurlijk schietbaan?
Die hebben we wel gevraagd, maar die dat was een beetje gevaarlijk.
Ja, ja?
Dus volgend jaar moeten we een oplossing voor verzinnen.
Ja. En verder, wat denk ik nog een belangrijke trekker is, is de loterij. Dus mensen die komen, daar hebben we nog een paar... Hoeveel? Vier?
Vijf.
We hebben vijf keer $250 als voor sportmateriaal. Dus er zijn vijf serieuze prijzen te winnen ook.
Ah, wat leuk.
Ja. Nou, ja. Dat klinkt goed.
Reden te, dan ben jij aanmeld bij de ballet, toch?
Van een loterij, dan denk ik van degene die gewonnen heeft, die mag vooraan gaan staan als ze met schieten gaan oefenen. Dat, die mag de appel op zijn hoofd bij het...
Wie heeft die $250 vijf keer ter beschikking gesteld?
Heeft Indebon.
Ah, hartstikke goed. Ja. Mooi.
Ze willen zoveel mogelijk promoten dat mensen meedoen met sport.
Ja.
Dus het is dan één manier om dat te doen. Ik ben er vergeten. We hebben ook een bus vanuit Rincon die naartoe komt. Dus die vertrekt om 9 uur vanuit Bruchianga. En dan kunnen mensen gewoon instappen, gratis ook. En dan naartoe rijden, naar sporthal. En 1 uur hebben we weer een shuttle die teruggaat.
Netjes hoor. Nou,
Ik vind het ook heel motiverend klinken. Ja. Ja. Want als je hiermee bezig bent, dat je ook gaat kijken van... hebben we mensen die deze sport doen en die sport. En dat je dan op een gegeven moment ook denkt van... hé, maar dat hebben we nog niet. Misschien kunnen we zoiets doen. Polstok hoogspringen, hebben we dat? Vierljeppen?
Nou, onder atletiek worden er wel polstok... hoogspringen mogelijkheden geboden, denk ik. Maar die zijn niet apart als sport, maar onder atletiek misschien.
Ja, maar dat bedoel ik. Ik vraag me af, zijn dat soort stokken op het eiland?
Dat is een goede vraag.
Dat is een heel goede vraag.
Is er handbal?
Handbal, die heb ik niet kunnen vinden, maar die zou er wel kunnen zijn.
Dat is de sport waar ik vroeger heel veel aan gedaan heb. Dus,
Misschien werkt het ook de andere kant op. Dat als er mensen zijn op het eiland die een bepaalde sport voorzien... die wij nog niet benaderd hebben, benader ons vooral. En volgend jaar doe je gewoon mee.
Ja, precies. Korfbal, ook zo'n eentje.
Het lukt niet meer dat ze voor volgende week nog er even tussen geplaatst zouden kunnen worden.
We can try our best.
Afhankelijk van whatever dat je doet natuurlijk, dat snap ik ook wel. Maar als je komt van, knikkeren, dan kan je die knikkeren, nog even tussen krijgen.
Ja, knikkeren moet lukken.
Lijkt mij ook.
Ja. Paardrijden.
Ik vind ze vaak knikkers. Tijdens het duiken ook heel bizar. Heel vaak kom ik knikkers tegen. Dat zijn gewoon standaard. Je kent ze wel, die glazen knikkers met zo'n vlagachtig dingetje erin. Ik heb in mijn auto een stuk of 6 knikkers die ik gevonden heb bij het duiken. Heel bizar.
Nou, jij kan de knikkerfederatie opzetten, hoor ik al.
Het gaat bij
je hebt al 6 knikkers.
Het gaat bij Michiel om de knikkers.
Ja. Dat gaat bij mij altijd om de knikkers.
Daarvoor zat hij in de olie. Dus, ja. Nou.
Dus waar beginnen mensen als het qua locatie dan?
Wat belangrijk is, denk ik, het is vrije inloop. Dus als je niet om 9 uur kan, mag je ook om 10:30 komen. Het is niet dat je daar van 9 tot 1 dat hele programma mee moet draaien.
Je stapt in op het moment dat jij dat wil.
Je past in wanneer je wil. En
tot hoe lang duurt, gaat het door?
1 uur.
Tot 1 uur.
Oké, maar waar begin je? Stel nou, ik wil komen. Ja, ik kan niet, ik moet een radioprogramma doen. Maar
wat wil
stel
je? Nou, watersport?
Ik wil komen. Moet ik dan in eerste instantie zoeken op de plek waar het is? Vind ik dat op het website? Op een website? tijd? Of is er een soort van locatie? Oké, vanaf hier begint het en vandaar gaat het overal heen.
We hebben sowieso een event aangemaakt op Facebook. En daar komen dan alle... de schema zijn we nog mee bezig. Maar daar komt eigenlijk alle sporten per locatie. En dan kan je de indeling zien. Dan kan je zelf kiezen van oké, ik ga daar beginnen. En dan kijk je daar wat je allemaal leuk gaat vinden. En dan stap je de bus in en ga je naar de volgende locatie. En zo door. Dus we hebben genoeg parkeerplekken. Zowel op stadion als sporthal. Dus je kan gewoon komen. En dan afhankelijk. Je mag van mij ook daar de hele dag blijven. Dus afhankelijk van wat je zelf...
Dat snap ik. Als jij in het stadion de dingen vindt die je leuk vindt. Dan snap ik dat je daar blijft hangen natuurlijk.
Ja, precies.
Dat is zo. Maar wat een organisatie moet dit geweest zijn.
Ja, we zijn al een paar maanden bezig.
Ja, daar heb ik wel, erg veel respect voor. Ja. Dat is een boel gedoe. En het is ook jullie initiatief om dit te doen. In de Bond is ook jullie initiatief.
Nou, dat is meer het idee lag er al heel lang op tafel. En wanneer was het? December? November hadden wij besloten om mee aan de slag te gaan.
Ja. Ja. Ja, en het idee is, kijk, eigenlijk alles wat we doen met In de Bond en met de vakgroep. Ja, het is gewoon belangrijk dat de mensen in beweging komen en ook blijven. En dit is gewoon een initiatief wat daarbij hoort.
Ja.
Ik zag laatst een berichtje, ik weet niet of jullie dat weten, maar jullie zijn toch met gezondheid bezig. Dat 80% van de bevolking in Aruba overgewicht heeft. Ja. Hebben jullie enig idee van hoe die verhouding in Bonaire ligt?
Dat durf ik niet zo te zeggen, eigenlijk.
Er is een onderzoek. We hebben nu net vanuit publieke gezondheid is er binnen de SGB onderzoek gedaan. Dus die cijfers, maar ik ken ze nog niet. Maar het is ook een hoog aantal, maar Aruba ligt wel iets hoger. Maar ook hier gokken ze wel op 2/3.
Ja, daar hebben ze McDonald's. Die hebben wij niet. Dat scheelt natuurlijk een hele hoop kilo's.
Nou ja. Het is in ieder geval veel te veel. Dus laten we hopen dat dit soort initiatieven ook helpen om daar wat aan te doen. Ja.
Wat zijn jullie eigen sporten? Mitch, wat doe jij?
Ik doe powerliften en ik doe rugby.
Ja, daar kan ik wel iets bij voorstellen. Ja.
Ik zou jou inderdaad op rugbyveld niet tegen willen komen.
Nee, grote bok spieren inderdaad. Daar kan ik me inderdaad wel iets bij voorstellen. Nou, Ivo, jij niet, hè?
Ja, powerliften en rugby ook. Nee. bij mij is het beachtennis hier op het eiland en de watersport. Ja.
Houden ze surfen, kiten,
ja.
Foilen.
Foilen nog niet, maar die eerste twee wel, ja.
Hoe gaat het met rugby op het eiland? Ik heb begrepen dat het best wel populair is.
Nou, we hebben best een klein groepje. We proberen langzaam een beetje uit te breiden.
Maarten, die vroeger achter de bar stond bij Foodies. Dat is ook een boom van een vent. Die wil je ook niet tegenkomen in het donker.
Maarten, die ken ik je.
dat is echt een rugbyfanaat. Die was in Nederland, werkte die ook als rugbytrainer.
Oké, ja, klopt. Nee, we zijn nog niet zo groot als we dat zouden willen eigenlijk. Dus wij zijn nu op sevens bezig. Dat is net een kleiner groepje dan de 15's wat normaal gesproken gespeeld wordt. Maar we're getting there. Baby steps.
Heel goed, heel goed. Maar dat het iets met je doet is wel duidelijk. Want ik wil met jou geen armpje drukken. Dat ga ik verliezen.
Ja, het is wel een sport waar heel veel met respect met elkaar om wat gegaan. Hè. Dus je krijgt niet zomaar een tackle naar beneden om getackled te worden. Maar er zijn wel richtlijnen hoe je iemand moet tackelen. En dat je die persoon rustig begeleidt naar beneden. Dus als je het vergelijkt met American football, daar zit een heel groot verschil in.
Ja,
in Engeland zeggen ze altijd van dat voetbal is een sport voor een nette sport voor straatschoffies. En rugby een ruige sport voor gentlemen.
Ja, dat zou ik kunnen zeggen. Dat is een good statement.
Nou, ik vind het. Ik heb net een beetje geleerd hoe dat in elkaar zit, dat rugby. Dus ik kan er nu wel naar kijken. Ik snap het. American football snap ik nog steeds geen bal van.
Ja, komt er die Netflix-serie of niet?
Nee. Is er een Netflix-serie?
Ja, over. Welke rugby? Ja, maar in ieder geval die zware, volgens mij uit Engeland, dat rugby. Nou,
mijn vrouw kijkt
naar Nieuw-Zeeland.
Mijn vrouw kijkt een wrestling serie, dat wel. Die is daar, dat weet je wel, gewoon wat die Amerikanen doen, dat is die pure flauwekul.
Ja.
Maar dat is toch zeker ook wel topsport wat die gasten doen.
Ja, je moet wel het kuntje leren, anders dan heb je een blessure.
Ja, inderdaad. Het is, maar nee, ik weet niet van een rugby serie. Okay. Hartstikke tof, guys. Daar vind ik mezelf te oud voor. Nou. Ik bedoel, sorry hoor, maar ik ben bijna 60. Als ik jou, jou op me af zie komen, dan denk ik dat ik de
heel
andere,
hard gaan
andere kant uit ga rennen.
Een stapje opzij doet.
Ik denk dat als je me de bal toegooit, dat ik hem zo gauw mogelijk in iemand anders doorgooi. Allemachtig. Nou jongens, heel veel succes ermee. Echt een heel tof initiatief vind ik dit. En ik hoop dat het echt goed aanslaat.
Groot succes is.
Ja, dat is het belangrijkste. Dat er gewoon veel mensen op de been komen. En gewoon komen kijken. Al is het maar een half uurtje.
Ja, precies. En volgend jaar wil ik horen dat jullie... dat
40
door,
sporten.
Door deze enthousiasme padel erbij is gekomen. En nog wat meer van dat soort, soort dingetjes.
En dat obesitas is teruggedrongen. Dat is misschien wel...
Ja, vooral dat, ja.
Nou, ik zelf doe ik er goed mijn best mee. Maar mijn obesitas die probeer ik er vanaf te krijgen.
Je krijgt je hand weer onder je rib.
Jongen, ik keek vanmorgen. Ik zag mijn eigen snikkel. Dat was heel wat. Ja, ik kon hem zien.
Allemachtig.
Ik kon hem zien, dat was niet te geloven. Goed, ik ga een muziekje draaien, jongens. Een heel toepasselijk liedje. Een hele oude vergeten plaat uit de 80's. Space Monkey, Can't Stop Running. Hartstikke bedankt jullie de wagen. Space Monkey uit Engeland. Can't Stop Running. En deze plaat is dusdanig vergeten dat er nu een nieuwe Engelse band is die Space Monkey heet. En die hier helemaal niets mee te maken heeft.
Nou, gewoon... ik vind het wel een toepasselijk nummer na al dat sporten. Running, toch?
Dat deed ik ook. Maar dat vind ik leuk altijd, plaatjes te vinden met een leuke titel. Denk, hey, deze kan ik eindelijk eens een keertje draaien. We hebben nog 10 minuten. Hebben we nog wat nieuws te bespreken?
Dat waren jullie.
Iets wat we extra belangrijk vinden?
Ik vind in het algemeen nieuws aanvraag voor bijdrage filmmakers mogelijk door Studio Cariep. Dat is wel een hele interessante. Filmfonds heeft natuurlijk... jullie weten dat ik een beetje geïnteresseerd ben in films op Bonaire. Dat weten
dat weten we allemaal. En vooral de naaktscènes.
Daar hebben we er inderdaad wel 1 of 2 van gehad. Dat klopt.
Ja, nee. Het eerste wat jij deed toen je nog bij de Delfins werkte... is zorgen dat er een paar naakte mensen op het vlotje lagen daar.
Ja, dat is, dat is waar, ja. Ja, dat waren nachtopnamen trouwens. Dus, maar goed, dat even terzijde. En er is natuurlijk wel weer een film in de maak. Dat heet Mamadou. Dat kennen jullie?
Ja, die is al een tijdje in de maak.
Die is al een tijdje in de maak. Die is onder andere ook door het filmfonds... die hebben ze uiteindelijk niet door het filmfonds kunnen laten sponsoren. Maar er is wel een hele hoop sponsoring vanuit de overheid gekomen ervoor. En dit is natuurlijk voor het eiland, denk ik. Voor de creatieve mensen die veel willen maken... is dit een hele goede ontwikkeling om te kijken of ze... door middel van een beetje sponsoring een film kunnen realiseren op het eiland. En ik denk dat die creativiteit van voor de mensen die dat willen vanaf het eiland lekker een eigen film maken, lekker een eigen cultuur erin brengen, dat het hartstikke leuk is.
Je moet je niet heel rijk rekenen, want het gaat over projecten voor een korte film, 5 minuten tot met maximaal 30 minuten. Je mag allemaal je aanvraag indienen. Die moeten voor 15 april moeten die ingediend zijn. Uiteindelijk gaan er maar 6 projecten gerealiseerd worden.
Ja, er staat niet bij wat voor bedragen. Maar ik kan me voorstellen dat voor elk bedrag wat je kunt krijgen voor het maken van jouw film, dat meegenomen is. Als het kan bijdragen aan de realisatie.
Maar 6 projecten voor 6 eilanden?
Ja, dat wordt stoeien. Laat ik zo zeggen, is dit bekend bij de media mensen? Dat is 1. Ik heb het net even doorgestuurd naar een paar mensen die ik ken.
Het is net van de week bekend geworden.
En 2, hoeveel mensen gaan zich daar dan ook daadwerkelijk op inschrijven?
Nou ja, ik weet nu al een paar bedrijven in Curaçao die er ongetwijfeld op gaan reageren. En ook op Aruba. En dat zijn ook de 2 eilanden waar de meeste mediabedrijven zitten. Dus daar is al een stroom van aanvragen komen. Of dan de kleinere eilanden zoals Bonaire dan nog enige kans maakt om ook 1 projectje te kunnen doen. Dat lijkt me niet zo heel erg groot.
Nou.
Het is mooi. Het lijkt er heel mooi. Het is heel, heel aardig en heel erg goed. Ik blijf het belachelijk vinden van dat het filmfonds uit Caribische initiatieven eigenlijk niet kan subsidiëren. Het zou wel mogelijk moeten zijn, maar het gebeurt gewoon nooit. Alleen maar als een Nederlands productiebedrijf hier iets gaat doen, dan gaat het filmfonds eventueel meedoen. Maar ze mogen eigenlijk, daar zijn ze nog steeds mee bezig. Maar zover ik het weet, en corrigeer me als ik fout ben, Kunnen zij aanvragen vanuit Kriepe zelf niet honoreren?
Als het op Bonaire wordt geschoten, dan kan het wel.
Ja.
Dus Nederland, het moet Nederlands grondgebied zijn. Dus Curaçao en Aruba vallen daar buiten.
Dus Bonaire, Sint-Eustatius, Saba,
ja,
dan kan het.
Ja, dan... want ik
het is een van de redenen waarom er op dit moment zoveel films op Bonaire geschoten worden.
Ja, nou, dat is dan, en ik denk dat het hartstikke goed is voor het eiland. Want elke reclame is meegenomen.
Nou, het is natuurlijk wel leuk als het eens een keertje ook door Bonaireanen wordt gedaan. Mensen die hier
en
wonen
dat is
en werken.
Bedoel. Dat is mijn bedoel.
Ja.
Dus ik
die regisseur is Curaçao's, toch?
Nee, die is Nederlands.
Ja, de regisseur komt uit Nederland, maar het is geschreven en geproduceerd door twee Bonaireaanse jongens.
Ja, maar voor zover ik het weet is het bedrijf wat erachter zit, de NV of de BV die erachter zit, is Nederlands.
Nee, de regisseur is uit Nederland. Het is een Bonaireaanse productie.
Maar is ook de meestal in dit soort gevallen worden, omdat het makkelijker is, wordt daar een NV of een BV voor opgericht?
Ja,
waar is die gevestigd?
Hier op het eiland.
Ja, oké. Okay. Ja. Nee, dat is goed. Dat is mooi.
Dus het is, en nogmaals, ik vind dat wat die jongens hebben gedaan, ze hadden wat moeite met de financiering uiteindelijk om dat rond te krijgen. Daar heb ik nog een klein beetje mee mogen helpen. En dat de kosten zijn er in ieder geval voor een groot gedeelte nu uit. En nu kan die geproduceerd gaan worden. Dus,
hoe heet die regisseur ook alweer?
Roger Pineda. En dan moet ik even goed nadenken.
Jeroen.
Ja, Jeroen. Ja, dat was de regisseur. Maar die twee jongens die het in Nederland, of die het op Bonaire hebben gedaan. Dan moet ik even nadenken hoor. Oh, hier.
Ja, even zoeken. David zit op zijn telefoon.
Och, jeetje, ja.
Nou, daar hebben we geen tijd voor.
Nee,
ja, dit,
je hebt gelijk. Ja. Als hij zo meteen binnenkomt, dan...
Moeilijke vragen, volgend jaar misschien. Nou, nog even heel snel. Bonaire Rijk en Flora en Fauna is hier een nieuwsding. Dat is nieuw, dat wist ik helemaal niet.
Nee, maar er blijken toch wel meer variëteit hier te zijn dan tot nu toe gedacht werd.
Nou ja, dat verrast toch helemaal niemand?
Nou ja, 2667 soorten planten en dieren. Is ja, toch best wel een veel voor zo'n klein eilandje.
Nou, ik kan ze niet allemaal noemen, maar...
Het klinkt mij juist heel weinig. Het zal vast op het moment dat we toen lang geleden ooit een tropische oerwoud hadden, waren het veel meer. Maar,
waarschijnlijk wel. Waarschijnlijk
ja,
wel.
Ik heb begrepen van het reforestation project. Hè? Dus op een paar plekken op het eiland hebben ze een hek neergezet, zodat er geen
geiten en geen
ezels meer in kunnen. En het gevolg is dat er planten naar boven komen, want ze dachten dat ze al lang waren uitgestorven.
Ja, al 70 jaar niet meer in Bonaire zijn voorgekomen.
Ja, dus,
nee, maar het is ook een pleidooi dat er meer soorten beschermd moet gaan worden. Want er zijn op dit moment van die 2600 en zoveel soorten, zijn er maar 60 van beschermd.
Nou, ik zeg 2600 en zoveel beschermd.
Ja, dan moet er even...
er zitten ook heel veel insecten tussen.
Dikke 2000 bij.
Ja, die mogen weg voor jou, bedoel je?
Sommige.
Ja, kakkerlakken.
Wist je wel dat die insecten sowieso wereldwijd insecten een enorme sterfte is?
Ja.
Dan moet je eens voor de... Kijk, wij zijn allemaal geen 20 meer. Hè? Kan je nog herinneren vroeger? Als je met de auto een stuk gereden had, wat er allemaal gespletst was op je voorruit. Dat is niet meer zo.
Had je speciale spuitbussen om je voorruit insecten kwijt kan maken.
Ja, dat is niet meer. Er stond een kerel bij het tankstation die je voorruit stond te wassen. Maar dat is niet meer zo, want al die beesten zijn dood. 90% is dood.
Dat is niet best gelijk.
Het is echt gruwelijk. En het is heel stilletjes gebeurd. Je hebt het eigenlijk niet in de gaten gehad.
Nee, je hoeft je ruitenwissen steeds minder aan te...
Nee, precies. Denk daar maar eens over na de komende week.
Ja. Hey, dit ik was... heb de naam trouwens even. Ja, nog even. Sendion Ballantine. Sendion en Roger.
Oké.
Van Mamadou. Heeft,
Nou, die krijgen we tegen die tijd krijgen we die natuurlijk wel hier aan de tafel.
Ja, zeker.
If not vanzelf, dan ga jij dat wel weten.
Ja, ik denk dat het goed is dat we die binnenkort eens uitnodigen trouwens. Want we moeten even weten wat de status is. Is er al, kunnen we al iets zien?
Ja,
bijvoorbeeld.
Precies. Kunnen we al iets zien?
Nou, ik ga dat regelen voor volgende keer.
Heel goed. Dit was Op de Klippen voor deze week. Het is alweer 2 uur, dus ik moet het heel kort houden.
Ja.
Bedankt voor het luisteren. Zometeen hoor je Ron Gijzen natuurlijk met de Klaat op 20. Zoals gewoonlijk met de nieuwste hits en grootste missers. En afhankelijk van wat je er zelf van vindt natuurlijk. En wij zijn de volgende week gewoon weer vanaf 12 uur hier live vanuit Trocadero. Kom er een keer bijzetten, waarom niet? En volgende week misschien wat minder makkelijk, want dan is er weer
Formule 1.
Formule 1.
Dan zitten we in deze studio. Ja.
Op een heel groot scherm, dus volgende week zitten we even in de studio weer. Tot volgende week zou ik zeggen. En van ons uit, Ajootje cadeautje.
Iedere zaterdag tussen 12 en 2. Live met Michiel en Martijn.